Welkom, dames en heren, voor het vervolg van de commissie Grondgebied van vorige week donderdag. We hebben voor vanavond nog agendapunten 13, het project N206A4, op verzoek van de VVD, de stand van zaken projecten, mededelingen van BMW en de financiële aspecten van het verbreed gemeentelijk rioleringsplan. En het voorstel is om met het agendapunt 16, het verbreed gemeentelijk rioleringsplan, te beginnen. En voor dat agendapunt wil ik als eerste het woord geven aan wethouder Schep. Nog één ding. Voor deze vergadering van de commissie Grondgebied zijn ook de leden van de commissie Bestuur en Middelen uitgenodigd vanwege de financiële aspecten. Mevrouw Schep.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik spreek namens deze hele tafel om u te vertellen dat wij heel blij zijn dat wij hier vandaag mogen zitten om u met name het financiële deel van het verbrede rioolplan te vertellen. En wij hebben daarvoor een presentatie ontwikkeld. Dus u kunt vandaag weer gelukkig gebruik maken van deze prima beelden. En dat zal de heer Hagens aan u toelichten. Nou, u kent hem al van de toelichting op het inhoudelijke plan. Ik heb al kennis genomen van de presentatie en ik moet u zeggen dat ik het heel goed begrijp. Dus ik hoop dat hij ook zijn kennis heel goed aan u kan overbrengen. Voorzitter, dat was het. Dank u wel.
Het woord aan de heer Hagens.
Dank u wel. Goedenavond allemaal. Ik ga u vanavond proberen mee te nemen door onze rioolexpectatie en dan met name het financiële kader. En dat doe ik aan de hand van een korte presentatie. Ik realiseer me dat er aardig wat getalletjes de revue zullen passeren, maar ik hoop hier toch zonder kleerscheuren doorheen te kunnen leiden. Ik hoop dat dit voor iedereen leesbaar is, want ik heb me niet helemaal goed gerealiseerd van het formaat van deze schermen. Wat ik wil vertellen is van, ik wil ten eerste een vergelijking maken met ons vorige GRP. Want als we het oude of het nieuwe GRP lezen en we zien dan dat we eigenlijk met een behoorlijke lastige geconfronteerd worden, dan zou je kunnen denken, hebben we het in de vorige GRP's nou zo slecht gedaan. Maar dat is geen zins het geval. Want ten opzichte van het vorige GRP zijn er eigenlijk nogal wat lasten bijgekomen in de nieuwe exploitatie. En ik wil u eventjes meenemen van wat dat nou allemaal behelst. Zo is de hele grondwaterexploitatie sinds 2009 ondergebracht bij de rioolexploitatie. Voorheen werd deze gefinancierd uit de algemene middelen. Maar deze bedragen die we voorheen ter beschikking hadden zijn niet toegevoegd aan de rioolexploitatie. Dus de kosten die we nu voor het grondwater maken, die rusten expliciet extra op de rioolexploitatie. Daarnaast worden geconfronteerd met behoorlijk wat investeringen in de drainage. En dat is dan de ombouw van de verticale systemen naar horizontale systemen. En dat doen we eigenlijk vanwege het feit dat de verticale systemen zeer snel vervuild raken en behoorlijk veel geld kosten in beheer en onderhoud. Door dat om te bouwen naar traditionele horizontale systemen denken we daar in de toekomst aardig op exploitatiekosten te kunnen besparen. Daarnaast gaan we onderzoeken van hoe het in Bennebroek gesteld is. In het GRP worden daar een aantal voorstellen voor gedaan om daar eerst een onderzoek te starten. In het verleden zijn er tal van drainagesystemen in Bennebroek aangelegd, maar die zijn helaas nooit onderhouden. En de werking daarvan die mag in twijfel worden getrokken. Verder is er in dit GRP worden er de vervangingsinvesteringen voor de drainagesystemen meegenomen. Nou, toen het nog een afzonderlijke exploitatie was, werden daar ad hoc kredieten voor aangevraagd. Dus ook dat is extra. En vervolgens worden we op het rioleringsgebied zelf geconfronteerd met een aantal investeringen in de riolering, omdat we nou eenmaal te maken hebben met een stuk klimaatverandering. Daardoor hebben we te maken met heftige buien, rioleringsstelsels die overbelast raken, gevolg water op straat en gevolg overstorting op oppervlaktewater, wat een nodige vervuiling met zich meebrengt. We kunnen niet oneindig grote pijpen in de grond gaan bouwen om alles maar af te voeren. Dus we hebben gekozen voor het systeem van afkoppelen. Dus zo min mogelijk regenwater in de toekomst via het riool afvoeren. Daarnaast hebben we nog met een aantal financiële componenten te maken. En dat gaat over bijvoorbeeld de BTW over investeringen. Die brengen we in het nieuwe plan ten koste van de rioolexploitatie. In Bennebroek werd dat al gedaan, in Bloemendaal niet. Met de harmonisatie van de heffingen wordt het ook in Bloemendaal op die manier gedaan. Daarna heeft ook de Raad besloten om met ingang van 2011 een stukje btw-compensatie van 110.000 euro, dat we eigenlijk missen uit het gemeentefonds, om die ook toe te rekenen aan de exploitatie. Vervolgens hebben we ook nog te maken dat we...
Het spijt me dat ik u moet interrumperen, maar dat betekent dus dat bij de algemene middelen ontzettend veel ruimte is ontstaan. Juist. Want het waren allemaal dingen die uit de algemene middelen betaald werden.
Dat ziet u goed.
Ja, ja. Dank u wel.
Vervolgens betrekken we ook nog de kosten van de beschoeien onder de rioolexploitatie, omdat het mag. Dat zijn ook kosten die voorheen dus uit de algemene middelen werden gefinancierd. En als laatste punt hebben we geen kostenneutrale toevoeging van de kern Bennebroek gehad met de harmonisatie van de voorstellen. In het voormalige GHP Bennebroek, wat liep tot en met 2010, zou de heffing in Bennebroek opgelopen zijn tot een bedrag van 232 euro per aansluiting. Met de harmonisatie is dat op het Bloemendaalse niveau gebracht en wordt een goede 188 euro in rekening gebracht. Kortom, we missen vanuit die exploitatie ruim een ton. Al met al 40% toename van de kosten. Nou, dit gaat helemaal moeilijk worden, realiseer ik me voor u om te zien. Maar toch wil ik eventjes kijken. De middelste tabel die u ziet, dat is eigenlijk de tabel die u vindt in het GRP. Dat is tabel 7 op bladzij 95. Daarin laat ik zien hoe de exploitatie, hoe dat verloopt in het nieuwe GRP. En daarbij wordt gelijk duidelijk dat het dekkingspercentage vanaf...
Kun je hem laten kopiëren?
Ik wil hem laten kopiëren, als dat makkelijk is. Nee, maar dan ga ik gewoon van het scherm af.
Ja. Ik even kopiëren voor u.
Oké. Oké. Nou, uit die tabel blijkt dat we gelijk al vanaf 2011 met een behoorlijk tekort komen in het dekkingspercentage. Het dekkingspercentage verloopt van 72% naar 57% in 2015. Zoals ik al eerder zei, van hebben we het in het verleden nou zo slecht gedaan? Daarom heb ik hem eigenlijk een beetje uitgekleed, het dekkingspercentage, de hele berekening. En ik ben eigenlijk met de oude oorspronkelijke rioolexploitatie verder gegaan in de tijd. Dus verschoond van het hele component grondwaterbeheer en verschoond van de compensaties voor beschoeien en btw. En dan komen we in de bovenste tabel terecht. En als je dan ziet voor 2011, dan zaten we eigenlijk nog in de plus. Een dekkingspercentage van 106%. Dus vanuit het verleden hebben we het eigenlijk niet zo slecht gedaan. Ook daarna zien we wel dat we in de min schieten, maar dat komt ten gevolge van de investeringen die we moeten doen, zoals ik noemde, het afkoppelen. En de investeringen die eraan zitten te komen in het kader van de drainage. In het onderste tabel heb ik geprobeerd inzichtelijk te maken van wat nou die extra kosten die 40% zijn en dan uitgecijferd in cijfertjes. En dan is het bovenste deel daarvan is eigenlijk de grondwatercomponent. En dat zijn dan bedragen die variëren van een 335.000 euro tot een 440.000 euro in 2015. Die we alleen al extra voor onze kiezen krijgen ten gevolge van de grondwatercomponent. Nou, daaronder staan dan nog die extra dingen die we opvoeren. Dat is de reguliere btw-compensatie over de investeringen. de extra btw-compensatie van 110.000 euro per jaar die we hebben toegevoegd en de extra storting uit de beschoeien. Nou, en dat maakt het al met al dat we in 2011 te maken hebben met een verschil van 8 ton en oplopend tot in 2013 tot bijna 1 miljoen. Dat zijn dus bedragen die extra op de reguliere oorspronkelijke rail-exploitatie toegevoegd worden zonder dat er ooit maar 1 dubbeltje extra heffing tegenover heeft gestaan. Dus dat verklaart eigenlijk waarom we nu in dit nieuwe GRP zo in de min schieten. Dan wil ik u meenemen door het kostendekkingsplan zoals dat is opgebouwd en in het bijlagerapport is opgenomen vanaf pagina, dan moet ik zelf even spieken, 173. Daar staan een paar algemeenheden in, zoals het prijspeil wat gehanteerd is, de rentepercentages die gehanteerd zijn enzovoort. En daarnaast vindt u een staartje met de afschrijvingstermijnen die ook in de bijlagen vermeld staan. Scenario 1 is, zijn de afschrijvingstermijnen zoals we die in de huidige systematiek hanteren. En scenario 2 en 3, dat zijn twee voorstellen die we in het GRP doen, waarbij we op een versnelde manier gaan afschrijven, waarbij scenario 3 ongeveer op 50% afschrijvingstermijn zit van hetgeen we nu hanteren. En waarom doen we dat? Nou, dit gaat heel moeilijk worden. Wat ik in dit plaatje probeer aan te tonen is, ik heb het kostendekkingsplan voor de 3 verschillende scenario's uit elkaar getrokken. Waarbij uiteindelijk het resultaat is, dat is de blauwe rij. En daarin is eigenlijk het aandeel van de hele grondwaterexploitatie inzichtelijk gemaakt. En u moet maar even op mijn woord geloven dat die grondwaterexploitatiecomponent die maakt ongeveer voor 20% onderdeel uit van de totale rioolexploitatie. Dus dat is een aanzienlijk deel wat aan de rioolexploitatie is toegevoegd in verhouding tot het verleden. Dus wat ook een groot deel van de meerkosten verklaart. Nou, dan komen eindelijk de plaatjes die het straks toe gaan doen. En dat is, ik laat u zien hoe de lasten en heel scenario 3, de kostendekking daarvan, is opgebouwd. Ik kies voor scenario 3 omdat dat het voorstel van het college is om over te nemen in de besluitvorming rond dit GRP. De eerste 3 kolommen, daarin staan de investeringen vermeld, uitgesplitst in de allereerste kolommetje, dat is de meest linkse kolom, de vervangingsmaatregelen. En het kolommetje gelijk rechts daarvan, dat zijn de verbeteringsmaatregelen. De totale investeringen die worden aangegeven in de donkergroene kolom. Nou, u moet me maar even op mijn woord geloven, maar over de totale periode van 70 jaar waarover dit GRP loopt, hebben we het over een totaal investeringsvolume van een kleine 96 miljoen. Daarnaast hebben we uitgesplitst van wat die investeringen nou betekent aan kapitaallasten. En die kapitaallasten, die nieuwe kapitaallasten, die hebben we weer onderverdeeld in een rentecomponent en een afschrijvingscomponent. Nou, de rente in dit scenario over de volledige looptijd, die bedraagt zo'n een dikke 49 miljoen. En we schrijven een kleine 77 miljoen af. Nou, verder hebben we nog een component onderzoekskosten. We hebben de exploitatie die over de totale looptijd een 73 miljoen bedraagt. Daarnaast hebben we nog wat kosten voor reparatie. Dan de lichtblauwe kolom, dat zijn de kapitaallasten uit het verleden. Daarnaast staat een kolommetje met de btw-compensatie. De storting in de voorziening ten behoeve van de beschoeien, wat een nieuwe component is. En dan helemaal rechts vinden we uiteindelijk de totale lasten die voor dit scenario over de totale looptijd een 293 miljoen bedragen.
Dus een vraag van de heer Burger. Meneer Burger.
Ja, ik heb één vraag. Is hier ook inflatie op toegepast?
Nee, hier is geen inflatie op toegepast. De scenario's 1 tot en met 3, waar verschillen die nu in? Het grootste verschil in de scenario's zit hem in de afschrijvingstermijnen. Scenario 1 is de huidige afschrijvingsmethodiek. Scenario 3, de meest extreme die we eigenlijk voorstellen, waarbij we op ongeveer een halvering van die afschrijvingstermijn zitten. En scenario 2 bungelt er ergens tussenin. Wat opvalt is dat vooral de rentecomponent daar uiteraard veel van invloed is. Hoe meer geld je leent, hoe meer rente je betaalt. En hoe sneller je een schuld aflost, hoe eerder je weer van die rentelasten verlost bent. Nou, in die drie verschillende scenario's zien we dat de rentecomponent van volgens scenario 1 een bijna kleine 81 miljoen. In scenario 2 is die een 67 miljoen. En in scenario 3 is dat rentecomponent ongeveer 49 miljoen. Tussen die scenario 1 en scenario 3 zit dus een ruim een verschil van 31 miljoen alleen al in rentecomponent. En als je dat afzet tegen de totale looptijd van 70 jaar en over het aantal aansluitingen wat we hebben, dan hebben we het jaarlijks over een verschil van 50 euro per aansluiting. Best een goed verschil, denk ik, waar we eens goed over na moeten denken.
Voorzitter. Ik ben geen financieel expert, daar heb ik mijn mannetje voor meegenomen. Maar wanneer we spreken over termijnen van 70 jaar en we zitten op een vaste rentepercentage, dan vind ik dat eigenlijk wel overdreven. Om dat voor 70 jaar dan ook vast te leggen in een berekening. Daar zou wat mij betreft wat nu meer nuancering in mogen. Kan mij niet schelen wat er aangenomen wordt, maar voor 70 jaar een aanname maken, dat is wel ontzettend lang.
Ik stel voor dat we eerst de heer Haagse verhaal laten doen en dat dan daarna de commissieleden de gelegenheid hebben
om... Ik begin de discussie niet, het was gewoon een vraag aan de heer Hagens, dus het lijkt me duidelijk.
Nee, ik zal er gelijk proberen om in te haken. We maken elke 5 jaar maken we een nieuw GRP en dan wordt elke 5 jaar gaan we opnieuw deze afweging maken. Waarom we een periode van 70 jaar doorrekenen, en die 70 jaar is eigenlijk gebaseerd over de technische levensduur van een riolering, dat is om een gevoel te krijgen van hoe dat zich in de tijd ontwikkelt. We leggen ons dus niet vast voor 70 jaar. Wat we alleen proberen inzichtelijk te maken is van hoe de rioolontwikkeling ongeveer doorzet en van of je dus tijdig bij moet sturen om straks niet voor verrassingen te komen staan. Maar elke 5 jaar wordt opnieuw die afweging gemaakt. En u zult ook zien in het voorstel wat we doen, dat we als we deze 5 jaar hebben uitgezeten, dat we nog lang niet op peil zijn met onze kostendekking. Dus over 5 jaar gaan we braaf opnieuw een kostendekkingsberekening maken. En dan wordt die bijgesteld naar de dan geldende cijfertjes. Het is zuiver alleen om een gevoel te krijgen bij de toekomst. Dan een overzicht van de scenario's die we hebben gerekend. We hebben dus 3 scenario's hebben doorgerekend. En binnen die 3 scenario's hebben we ook nog eens 4 alternatieven bekeken. En die alternatieven die bestaan eigenlijk uit de volgende. We doen helemaal niks met de retributie. En we gaan pas verhogen op het moment dat het echt nodig is. Dus dat betekent we gaan alle reserves eerst opsoeperen. En dan zien we wel van het moment als we geld nodig hebben van waar we staan. Het tweede variant is een hele andere uiterste. En dat is, we gaan nu kijken hoeveel we moeten verhogen in 1 keer. Waarna we de volgende 70 jaar, dus de hele looptijd van GP, helemaal niks meer hoeven te doen. Dat is het andere uiterste. Nou, verder kunnen we kijken van, nou, we kunnen in een korte tijd even flink gas geven en de heffing op orde brengen. En we kunnen dat op een geleidelijke manier doen. Allebei resulterend uiteindelijk in een kostendekkend tarief. Nou, als je dat gaat bekijken, en ik realiseer me ook dat deze cijfertjes weer slecht voor u leesbaar zijn, maar ze staan in het kostendekkend plan. En ik zal eventjes zeggen waar het tabelletje staat, dat is misschien wel zo makkelijk. Ja, u heeft helemaal gelijk. Pagina 101. Dat kunt u misschien meelezen. Ik heb hier wat meer kleurtjes aangebracht. En in alle scenario's, zodat we nu in één keer de retributie omhoog gooien naar een kostendekkend tarief, dan hoeven we de hele looptijd dus niks meer te doen. Dat is uiteindelijk de meest voordelige variant. Maar dat betekent wel dat we nu in één klap de retributie of de heffing, hoe we het noemen willen, 70% omhoog moeten gooien. Nou, het getuigt van weinig realiteitszin als we zeggen van doe dat maar. Dus we hebben ook naar de andere alternatieven gekeken. En als je dan gaat kijken, dan zijn eigenlijk alle alternatieven binnen scenario 3, die vallen het voordeligste uit. En daarbij is dan de groen gemarkeerde, dat is die onderste in het plan wat u voor u heeft liggen, is dat geel gemarkeerd. Dan is dus een geleidelijke verhoging binnen scenario 3 uiteindelijk de meest voordelige. Wat ook nog misschien leuk is om te vertellen, of wat interessant is om in ieder geval even mee te geven, als u kijkt naar de restschuld in 2080, dat is de ena rechtse kolom, dan ziet u dat die bij scenario 3 een stuk lager is dan bij de scenario 1 zoals we het nu doen. En dat kan mogelijk een voordelige invloed hebben op de wet Hof die momenteel wordt voorbereid. Waarbij misschien sprake is, ik zeg het voorzichtig omdat er nog een heleboel onduidelijkheden zijn, misschien sprake is van een maximaal schuldenplafond. Waarbij dit dus een belangrijk onderdeel zou kunnen zijn. Ik begrijp ook. Ja.
Voorzitter, mag ik even iets toevoegen? Wij hebben in het college een brief voor u voorbereid. En die komt deze week naar u toe over die wet Hof. Dus dan die krijgt u vrijdag met de griffieberichten mee.
Ja, voorzitter, heb ik een vraag. Welk gevolg heeft, althans die brief die gaat wat beschrijven, wat voor gevolg heeft dat voor in ieder geval de advisering van vanavond?
Mevrouw Schep.
Niet zo heel veel op dit moment. De wet Hof is nog niet ingevoerd. Daar is een discussie over lopende. Daar wordt de VNG zeer nadrukkelijk in betrokken, want dat is nogal ingrijpend. Maar in dit geval willen we u even waarschuwen dat een van de aspecten die wordt genoemd als een mogelijke aanpak binnen de wet Hof is dat je niet als gemeente een enorme schuld mag hebben. En daarom geven we hier eigenlijk een soort waarschuwing mee. En voor de rest is het nog afwachten wat het allemaal worden gaat. Maar we wilden u niet onthouden als raad om te weten waar onze regering mee bezig is en welke kant het misschien op gaat lopen. Maar zodra we daar natuurlijk veel meer over weten, dan wordt u daar weer heel goed over geïnformeerd. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Meneer Hagens, gaat u verder met uw toelichting?
Dan wil ik eigenlijk, ik heb gezegd dat we een aantal varianten binnen elk scenario hebben doorgerekend. Ik wil u met deze plaatjes laten zien van wat dat betekent. Dit gebeurt er als we de heffing nu niet omhoog brengen en achterover gaan leunen en wachten tot het echt nodig is. U ziet dus ook braaf in het lichtgroene kolommetje allemaal nulletjes staan. En op een gegeven moment zien we ook dat we de reserve helemaal leeg eten. En die is leeggegeten als we in 2019 zijn aangekomen. Om dan nog onze riooltaken naar behoren te kunnen uitvoeren, moeten we in 2019 in één klap 11,5% omhoog. En dat is misschien nog niet eens het ergste, maar het jaar daarna 80,5%. Ik geef het je te doen. We hebben dus gekeken van hoe kan dat anders. Als we het nou eens geleidelijk aan opvoeren, wat gebeurt er nou? We gaan gewoon een beetje met die schuifjes spelen van we gaan langzamerhand verhogen. Als we elk jaar 2% onze retributie omhoog gooien, dan zien we dat de situatie er iets gunstiger op wordt. We kunnen het een jaartje langer uitzingen. En ook de verhogingen die ons dan te wachten staan, worden iets minder hoog, maar zijn nog steeds fors. 8% in 2020 en 58% in 2021. En de reserve wordt ook weer helemaal opgesoupeerd. Dan ga ik een stapje verder. Dan ga ik 3% per jaar verhogen. Wat gebeurt er dan? Nou, wordt weer een stapje gunstiger. Verhoging pas voor het eerst in 2021 en daarna in 2022 met respectievelijk 13% en 31%. Wordt dus weer wat gunstiger, maar nog steeds een forse verhoging in de toekomst. En ook de reserve is dus weer helemaal leeggegeten. Nou, ik kan nog een stapje verder gaan. We gaan nou eens 4% per jaar omhoog. Wat gebeurt er dan? Nou, geef weer meer lucht uiteraard. We schuiven weer de zorgen een stukje verder naar achter. De verhogingen zitten dan in 2023 en 2024 met aanzienlijk lagere bedragen, 8,5% en 16,1%. Nou, en daarachteraan komt nog een verhogingje. Ik kan nog een stapje verder en dan komen we eigenlijk bij het voorstel. Wat stellen we nou eigenlijk voor? Wij stellen voor om in het begin eventjes flinke gas erop, dus de komende jaren een verhoging van 5% en dan een periode van 5 jaren... met verhogingen van 4,5%, weer een periode van 5 jaar met 4%, aflopend naar 2% en 1%. En dan hebben we de zaak eigenlijk op orde.
Mevrouw van Stralen.
U zegt 5 jaar, nog 5 jaar, maar over 5 jaar maakt u toch een nieuwe CRP?
Ja.
Dus dan gaat het opnieuw berekenen.
Wat zegt u?
Dan gaat u het opnieuw berekenen.
Dan ga ik opnieuw berekenen of ik dan met de voorgestelde tactiek van verder gaan met 4,5% op dat dan op dat moment past. En dan weten we wat we ook weer aan nieuwe investeringen te wachten staan. Want dan hebben we weer nieuwe inspectieresultaten. Dan weten we hoe de boel er kwalitatief voor staat. Dus dan kan ik weer fine-tunen. En dan kan misschien blijken dat het of die 4,5% ook weer niet genoeg is. Of dat misschien wel naar beneden bijgesteld kan worden. Ik kan het niet voorspellen. Ik kan alleen voorspellen, als we nu niets doen, dat we dan in de toekomst met forse stijgingen ineens worden geconfronteerd. En op deze manier kunnen we het afvlakken. De reserve, die spreken we dus nu aan. We komen dus nu jaarlijks tekort. Die reserve, hoe meer we nu verhogen, hoe langzamer we die reserve leeg eten. En hoe minder we nu verhogen, des te meer we in één klap die reserve leeg eten. En dus dan gewoon fors moeten verhogen. We hebben nu dus die marge, omdat we het tekort steeds kunnen aanvullen nu nog uit de reserve die we hebben opgebouwd in het verleden. Dan hebben we...
Voorzitter.
Even, meneer Burger.
Mag ik het plaatje nog even terug? Hier wordt voor 2012 een verhoging van 5% gehanteerd. Ja. Nou weet ik niet uit mijn hoofd, we hebben natuurlijk eind van vorig jaar een nieuwe tarieven voor dit jaar vastgesteld. Ja. Procentueel weet ik niet uit mijn hoofd hoeveel dat nou precies is bedraagt. Maar zit dat in de buurt van die 5% of is dat lager of hoger?
Nee, die verhoging is niet meegenomen.
Nee, dat dacht ik al, ja. Die zit hier niet in. Want dat
nee,
was vragen.
Er is alleen rekening gehouden met de inflatiecorrectie en dat soort zaken.
Ja, inderdaad. Dus het zou dan betekenen dat het percentage, als we dit zouden hanteren, dat het geen 5% zou zijn, maar hoger.
De inflatiecorrectie moet erbij, ja, klopt.
Ja, okay.
Dit is allemaal zonder inflatiecorrectie.
Ja. Ik bedoel het anders. Kijk, hier staat nu nog, in deze berekeningen staat voor 2012 een verhoging van 5%.
Ja.
Maar die is in werkelijkheid nu niet doorgevoerd voor dit jaar.
Klopt.
Dus die percentages, dus het percentage 2013 waar nu 5% staat,
ja.
Die zou dan nu in de, als je dit scenario zou kiezen, zou dan hoger uitvallen.
Ja, of je moet dus besluiten dat je de hele staffel iets opschuift, dus dat
ja.
Je hem naar beneden trekt.
Ja, dat zou
dus
ik,
iets
ja.
Langer doorgaat.
Oké, okay, maar dit plaatje is dan een indicatie, maar het is niet helemaal conform de werkelijkheid. Dan.
Nee, dat klopt, omdat we nu achterlopen met de besluitvorming.
Ja, oké. Het zal niet zo heel veel verschillen, maar... Het is een goede benadering.
Ja.
Laat ik het daarop houden dan.
Klopt. We hebben ons kostendekkingsplan voorgelegd aan Arcades. Door middel van het laten uitvoeren van een quickscan. Omdat we zelf ook wel willen weten van, nou hebben we het nou allemaal goed op een rijtje staan. Nou, Arcades die concludeert dat we eigenlijk het een hele nette... doorrekening hebben gemaakt en waarin goede keuzes zijn gemaakt, maar waarop ook nog wel enige fine-tuning mogelijk is. En dat is met name dan voor de toekomst. En dat wil zeggen van, als u in dit grafiekje kijkt, en dat is denk ik nog wel goed zichtbaar, de blauwe lijn, dat is eigenlijk onze reserve. Nou, u ziet dat we die reserve langzamerhand helemaal leeg gaan eten. En op een gegeven moment komt daar een omslagpunt. En dat is rond het jaar 2031. En dan bouwt hij eigenlijk weer op. En nu is het algemene idee van, dan zou je eigenlijk naar een andere manier van financiering over moeten gaan. En je zou eigenlijk, als je gaat investeren, die investering in één keer moeten afschrijven. Als dat niet kan, dan ga je uiteraard lenen. Maar op het moment dat je eigenlijk toch weer genoeg geld in kas hebt in je reserve, zou je dan die lening in een vrij korte tijd weer moeten inlossen. Of aflossen, of hoe je het zegt. Op die manier kan je dus voor de toekomst nog meer op je rentecomponent gaan besparen. En mogelijk dat dat ook in de toekomst nog leidt tot een minder hoge heffing. Omdat dit omslagpunt nog zo ver voor ons uit ligt, hebben we gezegd van laten we nu het scenario vaststellen zoals we dit hebben voorgesteld. En laten we dan bij ons volgende GRP, wat we nu uiteindelijk over 4 jaar alweer moeten maken, omdat we nu 1 jaar dus al eigenlijk van dit GRP zo wat achter de rug hebben. Als we dan een nieuwe kostendoorrekening maken, laten we dan op dat moment bekijken van of dat er goed in past en hoe dat er dan in past en wat dat betekent voor de heffing.
Meneer Westphal.
Dank u, voorzitter. Ik heb een vraag over het. Ik begrijp, zeg maar, wanneer je reserve hebt, omdat men besluit, zeg maar, om de investeringen direct uit de reserve te pakken en niet laten afschrijven. Maar is het uiteindelijk, zeg maar, in het resultaat dat je uiteindelijk de rente die je te goed hebt op je reserve niet even hoog als de rente die je leent, zeg maar, waardoor je net op hetzelfde uitkomt? Of denk ik, reken je dan te snel?
Dan maakt u inderdaad een iets te snelle rekenslag, want de lening die je eigenlijk aangaat, zeker in de huidige situatie, die geven 70 jaar aan. Dus je betaalt 70 jaar, betaal je die rentecomponent. En de termijn dat je, zeg maar, een groot reserve hebt, die is heel kort. Dus de rentetoerekening die je op die reserve hebt, is van een veel kortere duur. Dus op het moment, je ziet dat die reserve ook heel snel leeggegeten is. En daarna heb je nog wel die hele lange periode dat je wel die extra rente betaalt en dus nauwelijks inkomsten hebt van je voorziening. En door nu in één keer die investeringen af te schrijven, bespaar je gigantisch op rente. En dat maakt in financiële zin best veel uit.
Meneer Roemers.
Ik dacht dat het laatste niet mocht, volgens het besluit begroting en verantwoording. Want het probleem was dat we dat, vroeger deden we dat inderdaad zo. Hadden we een fonds en dan schreef het in één keer af. En dan was je van de nadigheid af. En toen moesten we allerlei ingewikkelde constructies bedenken, volgens dat besluit begroting en verantwoording. En dan, dat hebben we ook gedaan. En er wordt nu ook rente betaald over die tegoeden. En nu houdt u een verhaal wat daar volgens mij haaks op staat.
Ben ik helemaal met u eens. En ook lange tijd heeft iedereen gedacht dat het zo moet. Er is een jurisprudentie over, een rest van Arnhem of Nijmegen. Dat wil ik even vanaf zijn, maar ik heb hem in mijn computer staan. Van Arnhem, prima. En daarin is gewoon bepaald van dat je gewoon in één keer die rente afschrijft of die aflossing mag doen. Je mag in één keer mag je dat nemen.
Weet u van welk jaar die is? Nee, volgens mij is het,
ik weet
het
niet
vrij
uit,
recent. Het moet vrij recent.
Ja, het is vrij recent. Ja. En als je nu ook nog naar de accountants gaat vragen, dan de meeste accountants die weten ook nog niet dat het mag. Klopt. En hiermee wil ik eigenlijk mijn inleiding beëindigen als dit duidelijk is.
Meneer Van den Berg.
Een vraag over die egalisatiereserve. Dat lijkt alsof dat die 11 miljoen, of dat zomaar cash hebben. Maar het is gewoon een boekhoudkundig verschijnsel. En die rente, die wordt ook boekhoudkundig bijgeschreven. Dus dat geld is er helemaal niet in feite. Het lijkt alsof het allemaal zo geweldig is. En je kan het ook niet uitgeven. Dus wat je kan wel die egalisatiereserve licht trekken, maar dat betekent gewoon dat je moet lenen. Zo is het toch?
Het geld ligt inderdaad niet op de plank. Nee, het is inderdaad een boekhoudkundig verhaal. Ja, dat klopt.
Mevrouw van Stralen.
Maar die reserve is toch wel opgebouwd uit de inkomsten van de inwoners, uit de heffingen?
Ja, de reserves zijn opgebouwd uit de retributies uit voorgaande jaren, dat klopt.
Het is geld van de burgers,
ja.
wat er staat.
Het zijn dekkingsreserves opgebouwd om de boekwaarde af te dekken van de gedane rioolinvesteringen.
Ja, maar nogmaals, het geld is er niet. Dat is, ik vind het heel merkwaardig hoe in overheidszaken geboekhoud wordt. Maar daar heb ik altijd een ontzettend probleem mee. Het is gewoon een boekhoudkundige fictie. Zo is het toch?
Voorzitter, mag ik een beetje
meneer
zeggen Boeing.
Erover? Ja.
Volgens mij is elke voorziening en elke reserve die ze gemeten heeft, die is er in werkelijkheid. Dat echter die werkelijkheid vanzelfsprekend op één hoop gegooid wordt ten opzichte van de jaarlijkse in- en uitgaven in de zin van de cashflow, dat is logisch. Want waarom zou de gemeente voor alle stukken een aparte cashflow situaties moeten gaan bijhouden en voor elk stukje onderdeel een eigen cashflow de boekhouding moeten gaan toepassen en dan vervolgens daar... Dat is natuurlijk een rare gedachte dat je dat per stuk zou doen. Dus wat doet de gemeente? Die somt het allemaal op bij elkaar, de in- en uitgaven op jaarbasis, en kijkt wat ze tekort komen in de cash. Dat wordt er geleend, feitelijk, in een doorlopende rekening courant, of een korte termijn lening. En je kan dus niet spreken in dit soort kaders eigenlijk over de cashflow kant. Want dat is een hele rare gedachtegang om cashflow te praten in dit kader. Dat is, ook in het bedrijfsleven overigens, is dit een heel gebruikelijk gang van zaken om zo te redeneren. Want ook geen één bedrijf gaat per kapitaalinvestering nadenken of die afdeling die toevallig die kapitaalinvestering doet, wel of niet de cash ervoor heeft. Dat wordt helemaal niet zo gedaan. De bedrijf heeft ergens op hoofdniveau hebben ze een treasury afdeling. Die houdt zich dagelijks of wekelijks bezig met de cashflow vraagstuk. En gaat niet per kapitaalinvestering, per afdeling doorrekenen of er wel of niet cash is om een investering wel of niet te doen. Dus ik denk in die zin is het een volledig correcte voorstelling van zaken.
Goed, dank u wel meneer Hagens voor uw presentatie. Nog een, ja?
Nog een vraag over tabel 8.
Meneer Roemers.
Ja, die tabel is een beetje verneukeratief, want in die tabel zijn niet de afschrijvingen opgenomen. En het is natuurlijk logisch als je lange afschrijvingstermijnen hebt dat je veel rente betaalt. Maar als je lange afschrijvingstermijnen hebt, dan betaalt de burger weinig afschrijving per jaar. En dat kunt u ook zien in de bijlagen, dat dat zo is. En wat hier wordt dus de indruk gewekt of verreweg de intelligentste oplossing scenario 3-4 is. En daar ben ik zeker vanuit de burgers gezien niet van overtuigd. Want hier in dit tabelletje hadden ook de afschrijvingen voor die verschillende scenario's opgenomen moeten worden.
Voorzitter, in de discussie over het gemeentehuis heeft de PvdA een diametraal andere redenering.
Ik heb hier helemaal geen redenering. Ik zeg gewoon dat voor de objectiviteit om de verschillende scenario's te vergelijken, die afschrijvingskosten erbij hadden gemoeten. Dat is het enige wat ik zeg. Ik doe geen keuze voor kort of voor lang. Ik zeg alleen maar dat ze hierbij hadden moeten staan. En het is logisch dat als je korte afschrijvingstermijnen hebt, heb je lage rentekosten. Dat is toch ook als u een hypotheek in 10 jaar afschrijft, wat u... neem ik aan, aflost wat u doet. Nou, dan heeft u ook weinig rentekosten. Als je er 30 jaar over doet, heb je er veel meer. Maar dan hoef je per jaar minder af te lossen.
Ja, ik wil even terug naar de orde van de vergadering. We hebben een presentatie gekregen van de heer Hagens, waarvoor dank. Waar we uiteindelijk naartoe willen, dat is een behandeling van het collegevoorstel en een besluit van de Raad over het verbreed gemeentelijk rioleringsplan. Om daartoe te komen hebben we eind vorig jaar een inhoudelijke technische ronde gedaan en hebben we vanavond een financiële technische ronde. En de vraag is of er na deze presentatie nog vragen over zijn. En daarover wilde ik graag een rondje maken langs de leden van de commissie, zodat we aan het eind van de avond kunnen concluderen dat we nu allemaal rijp zijn voor de behandeling van het collegevoorstel in een van de komende vergaderingen.
Voorzitter, ik heb toch een tussenliggende vraag, want de heer Roemers heeft een vraag gesteld of een opmerking gemaakt. En er is van die kant een opmerking gemaakt in een heel ander perspectief, maar van achter de tafel hebben we daar eigenlijk geen antwoord op gekregen. En de vraag was, in tabel 8 zouden die afschrijvingen erbij moeten.
Ja, maar, ja. Meneer Boeien, alsjeblieft. Laten we nou even gewoon eerst de ronde doen. Dan kan alle vragen beantwoord worden. Dan kan het college aan het woord. En daarna doen we de tweede ronde. En dan hebben we alles denk ik volgens mij op rij staan, toch? Dat is toch meestal hoe we verder gaan?
Nou, ik dacht gewoon, die vraag is gesteld. En in het heetst van de strijd kan die meteen beantwoord worden. Maar blijkbaar niet.
Ik stel voor dat we gewoon de ronde gaan maken nu. Ja? Meneer Roemers.
Ik heb nog wel een paar vragen, ja. Mijn eerste vraag heeft betrekking op het verzoek. Op het verzoek van. Er komt uit de analyse naar voren als het over de organisatie gaat, dat het eigenlijk wenselijk is om de inhuur te vervangen door een vaste kracht. En ten eerste zou ik willen weten wat de inhuurkosten zijn geweest over 2010 en 2011, of alleen 2011, van die ingehuurde kracht. En ten tweede zou ik het standpunt van het college over dit verzoek willen weten. Wat mij opvalt uit het verhaal wat net gehouden is, en ik denk dat het een heel helder verhaal was, en ik zou ook graag de sheets daarvan van willen hebben. Een heel helder verhaal was, omdat uit het verhaal ontzettend duidelijk wordt dat er ontzettend veel extra kosten naar die rioleringspoot toe worden geschoven uit de algemene middelen. En ik maakte al een te vroege opmerking, ik was dat met de voorzitter eens, maar het irriteerde mij een beetje, want je ziet dus dat er een heleboel uit de algemene middelen naar die riolering geschoven wordt. En dan zou je zeggen, dan moet er in de algemene middelen, moeten er posten vrijkomen. En daar heb ik zo ontzettend weinig van gezien. Dat is niet zo relevant voor deze vergadering, maar het ging nogal om forse bedragen. Ik heb uit de cijfers niet kunnen begrijpen hoe die btw die meegenomen wordt, hoe dat precies berekend wordt. Maar als ik alle andere cijfers zie, denk ik wel dat dat op een goede manier gebeurd is. Ik heb een vraag over die 110 extra btw-kosten, waar die nou precies vandaan komen. En ik heb ook een vraag over de beschoeiingen. Want ik dacht dat wij een baggerplan hadden, wat ook nog uitgevoerd wordt, of wat in uitvoering is. En ik dacht dat die beschoeiingen bij dat baggerplan meegenomen zouden worden. Maar ik hoor daar graag het een en ander over. En dan die opmerking die ik over die tabel had. Die heeft ook te maken met die afschrijvingstermijnen. Ja, de gemeente neemt natuurlijk de kortste afschrijvingstermijnen. Want dat is voor de gemeente. Want die riolering, dat is een kostendekkende exploitatie. Dus die schuif je af op je burgers. En dan loop je weinig risico's. Maar wat ik dan niet begrijp is dat wij in het verleden hebben wij herhaaldelijk over de financiële verordening gesproken van onze gemeente. Onlangs nog in het najaar van 2010. Toen zijn al die jaren die genoemd zijn in dat tabelletje op bladzijde 96 in scenario 1, die zijn allemaal goedgekeurd, zeg ik maar even simpel. De riolering van die 70 jaar herinner ik me. Ik heb die 10 jaar dat ik iets met de gemeente Bloemendaal te maken heb, heb ik ook nooit gemerkt dat die 70 jaar dat het ergens problemen gaf en dat men het niet met het geld uitkon. Dus ik zou wel graag een goede argumentatie hebben waarom nou opeens van dat scenario 1 niet naar scenario 2, maar zelfs naar scenario 3 wordt overgestapt. Want dat betekent, wat ik net al zei, extra afschrijvingslasten voor de burgers. En dat betekent dat die dat dus in een kortere tijd moeten opbrengen. En is daar aanleiding voor? Ik bedoel, is het zo dat al die posten die daar genoemd zijn, dat terwijl je zou zeggen, er is toch ook ten aanzien van de productie van al die dingen die daar staan, is er enige technologische vooruitgang. En die die levensduur van al die producten, die wordt alleen maar kleiner. Dat vind ik dus een beetje vreemd. Goed, dan wil ik het even bij laten.
Dank u wel, meneer Roemers. Meneer Verschie niet. Meneer Westphal.
Dank u, voorzitter. Een zeer duidelijk verhaal. Het begint me nu, dat was me al een beetje duidelijk, maar nu wel geheel duidelijk waarom de tarieven omhoog moeten. En vooral omdat de taken die daaruit worden betaald ontzettend zijn toegenomen. Dat is toch even de vraag, want ik begrijp dat de taken die we nu gaan toekennen aan het rioleringsplan voorheen uit algemene middelen. In het stuk staat iets over dat het een wettelijke taak is. En dan begrijp ik wel dat wij als gemeente de taak hebben dat wettelijk zo uit te voeren. Zijn wij als gemeente vrij uit welke hoe wij hem betalen? Dus of we het uit algemene middelen doen of dat we het toekennen aan de riolering. En ik begrijp het voordeel dat je water bij water houdt en dat zit al goed in die clustergedachten. Dus dat voordeel zie ik ook wel. En nou ja, goed, mijn voorganger gaf aan van er ontstaat dan ruimte bij de algemene middelen van hoe gaan we die benutten of gewoon niet benutten misschien. Het tweede vraag is, en dat is deels uit de aanbeveling van Arcades. En de vraag is eigenlijk, wanneer gaat op, en dat bedoel ik qua datum, wanneer speelt het, want ik kan het tabelletje niet lezen vanaf hier, dat we uit onze reserve in staat zijn investeringen direct te kunnen betalen en ook kunnen afschrijven. En ja, dat was eigenlijk de eerste vraag. Dank u.
Dank u wel, meneer Westphal. Mevrouw Verstralen.
Ik heb wel één vraag. Wordt nu iedere 5 jaar een nieuw verbeterd rioleringsplan gemaakt? Je wilt de kosten natuurlijk realistisch toerekenen aan de inwoners. Waarom 5 jaar? Waarom niet iedere 3 jaar om dat te specificeren?
Dank u wel. Meneer Boeink.
Ja, voorzitter, dank u wel. Wij hebben in de vorige keer hebben wij de inhoudelijke behandeling gedaan van het technisch proces, hoe het rioolbeheer precies plaatsvindt. En ik heb geprobeerd me terug te halen wat wij nou precies daar aan het eind geconcludeerd hebben. En volgens mij hebben wij een aantal dingen geconcludeerd. Allereerst hebben we geconcludeerd dat de technische werkelijkheid afwijkt van de geplande werkelijkheid. En dat er betere maatregelen moesten komen om de geplande werkelijkheid in de werkelijkheid nader tot elkaar te krijgen. Om een beeld te geven, er is nu gepland dat wij over 5 jaar een dubbel zo grote investering moeten doen. Omdat we eenmaal daar theoretisch dan opeens heel veel strenger moeten vervangen worden. En we hebben geconstateerd ook dat dat eigenlijk in werkelijkheid helemaal niet gebeurde. We hebben toen de vraag gesteld aan het college. Of daar ten opzichte van het fenomeen geplande werkelijkheid en de technische werkelijkheid, of we daar een inzicht kunnen krijgen van hoe dat afgelopen 5 jaar eigenlijk geweest is. Want als we daaruit iets kunnen leren, dan zouden we misschien iets kunnen vaststellen over of we inderdaad die theoretische formele afschrijvingsduur van de strengen, want daar gaat het dan om, of we die wel in de werkelijkheid ook meemaken. En dat is essentieel, want de kostenpatronen die worden voorgeschoteld, die zijn gewoon gebaseerd op een rekenkundig model. Dat is van afschrijving zoals we denken dat het gaat worden. Maar dat staat los van de vraag of ze werkelijk zo zijn. Dat is het eerste wat we geconcludeerd hebben. Ik wilde eigenlijk vragen aan het college of sinds de behandeling van, ik denk november was het, of oktober, of u daar naar gekeken heeft, of u prognose die u afgelopen 5 jaar gedaan heeft, of u die ook in werkelijkheid zo gerealiseerd heeft, of u anders iets anders gerealiseerd heeft. Dat is de eerste vraag. Dan, en daarbij hoorde ook iets van dat u een betere inspectiemethode zou gaan gebruiken om vast te stellen in jaar op jaar of u welke strengen u gaat veranderen en verbeteren gaat en of u dan iets slimmer kon uitplannen. Dan naar de financiën. Als u scenario 1 tot en met 3 naast elkaar zet, dan komen we erachter dat scenario 1 de eerste 5 jaar het goedkoopst is. En dat sluit aan op wat de heer Roemers van de PvdA zegt. Het gaat namelijk niet alleen over de rentelast, het gaat gewoon om de afschrijving plus rentelast. En als we gewoon scenario 1 uitrekenen, dan zijn we de komende 5 jaar gewoon het goedkoopst uit. En goedkoper dan scenario 2 en goedkoper dan scenario 3. Ik kan ook getallen noemen, maar u kunt het zelf narekenen. En dan komt dus de kernvraag. En dat is, ja, we zijn wel misschien bezig om naar de toekomst rente ons toe te rekenen nu. En over 70 jaar het goedkoopst misschien totaal te zijn. Maar dan heeft u een periode van 70 jaar feitelijk genomen, wat grappig is. Want als u na 100 jaar zou nemen, dan komt u in andere getallen uit. En als u 40 jaar neemt, komt u ook andere getallen uit. Want het is maar net toevallig hoe u, welke periode u die rente gaat doorrekenen op uw resultaat van nu. En dan ga ik u niet vermoeien met dat u eigenlijk de netto contante waarde moet gaan uitrekenen van uw hele verhaal. Want als u het werkelijk zorgvuldig doet, zouden we over de net cashflow moeten gaan praten. En want elke kapitaalsinvestering in de huidige wereld, in het bedrijfsleven, en dan sluit ik aan met meneer Van den Berg, moeten we goed letten op wat het bedrijfsleven doet. In het bedrijfsleven wordt de net cash uitgerekend van een investering. En dat wordt gewoon voortschrijdend gedaan. In elke kapitaalinvestering wordt opnieuw vastgesteld wat is de net cash van de kapitaalsinvestering. En op basis daarvan wordt een afweging gemaakt of je wel of niet de investering doet. En niet op basis van, ik heb nou helemaal bedacht in 70 jaar dit te gaan doen en dan doe ik het maar zo. Dus eigenlijk ben ik nog helemaal niet van overtuigd dat uw scenario 3 het goedkoopste is. Ik denk helemaal niet het goedkoopste is. Ik denk dat het misschien fictief goedkoopste is. Want u kunt die 3,5% rente over 70 jaar helemaal niet op dit moment bekijken. Misschien wordt het wel 10. Misschien wordt het wel 1. Ik denk dus dat u feitelijk zou moeten redeneren. Joh, ik moet de dekking hebben zoals noodzakelijk is om een investering te doen. Die dekking moet ik hebben. Ja, we zijn een beetje aan het sparen. Hè? We nemen voorziening, dus dan moeten we vullen. En we nemen een komende periode, halen we uit de kas, want we hebben we moeten grote investeringen doen ten opzichte van wat er inkomt. Maar dan denk ik nog steeds dat u eigenlijk het koopste scenario per jaar moet kiezen. En niet over de hele periode. En misschien komt er een punt waar u zegt, ik ga het omdraaien. Dat zou kunnen. Maar dan blijf ik overeind dat u eigenlijk per jaar een net cash analyse zou moeten doen.
Ja. Meneer Kruiswijk.
Zo'n analyse is bedoeld om business cases te beoordelen. Of je gaat investeren of niet. We hebben hier een andere situatie. We hebben feiten op een rij gekregen waardoor duidelijk is dat we taken hebben. En dat we het milieu moeten beschermen. Dat we de watertaken moeten vullen. Het is een must. Dus daar gaat het al mank om te beginnen.
Nee, het gaat om een afweging wat voor een... hoe de kapitaalinvestering wordt uitgevoerd. Daar gaat het om, hoe hij gefinancierd wordt. Die case hebben we voor ons liggen. Wat is de financiering van de kapitaalsinvestering die we nodig hebben? En daar zou je...
Wordt dus een opportunistische keuze gemaakt uitgaande van rentekosten. Die zijn op het ogenblik laag. Uitgaande van de huidige lage rentekosten. Je weet niet wat het in de toekomst wordt. Ik vrees dat het nog wel eens hoger kan worden. Uitgaande van de huidige kosten is het verstandig om die afschrijvingstermijn te bekorten. Want dan heb je minder rentelasten. En dat is een aanzienlijk bedrag. De afschrijving,
voorzitter,
lager de rentelasten.
Meneer Boeien.
Voorzitter, ik denk dat het echt anders zit. Wij worden, deze gemeente moet per jaar haar geld ophalen bij de inwoners. We hebben per jaar dus kosten en we moeten per jaar het geld ophalen bij de inwoners. En we moeten proberen om zo weinig mogelijk geld op te halen bij de inwoners door zo goed mogelijk, zo slim mogelijk onze investeringen te doen. Dat is de opdracht. In die volgorde is het. En ik wens dat die volgorde plaatsvindt. En niet omgekeerd dat we maar gewoon geld gaan verzamelen en dan kijken of we het nodig hebben. Dat is niet de goede volgorde. Dus afschrijvingstermijnen heb je om wegens de technische levensduur van spullen. Dat is een logische redenatie. En waarom zouden wij nu voor de toekomst moeten gaan sparen om over 50 jaar geen rentelasten te hebben? Dat is een rare situatie. Dus ik denk dat ik daar nog niet mee eens ben. Nou, dan ten aanzien van het verhogen van de inkomsten. Ja, ik denk dat met alle uitgaven die extra moeten gedaan worden, dat het logisch is dat we onze inkomsten gaan verhogen. Misschien help ik daar meneer... Kruiswijk van GroenLinks een beetje mee met deze gedachtegang, want ik ben er tegen eens mee dat we meer geld gaan uitgeven. Dat is een logische gang van zaken. We gaan nou helemaal gewoon meer doen. Dus dat is een logische gang van zaken. Maar ik wil de eerste vier punten op uw eerste sheet, waarin u in woorden vertelt dat we meer taken hebben, wil ik daar eigenlijk wat nader onderbouwing hebben of daar A, juridisch een verplichting is en B, wat het precies financieel is, per punt graag. Dat zijn mijn vragen.
Dank u wel. Meneer Wiedeman.
Ja, dank u voorzitter. Ja, ik kijk even naar de richting van onze burgers. Wat betreft de woonlasten. Als nou nu net gesteld is dat een hoop kosten vanuit de algemene reserve nu naar de exploitatie van de riolering worden gebracht. dan betekent dat dat de OZB dan omlaag zou kunnen, zodat de woonlasten gelijk blijven. Want als we de OZB hetzelfde houden en de rioleringsheffing omhoog brengen, mede in verband houden met die verschuiving van die kosten naar deze exploitatie, dat betekent dat de woonlasten hoog worden en dan gaat de Bloemendaal misschien zich toch blauw betalen, wat in de krant stond.
Dank u wel. Meneer Burger.
Dank u wel, voorzitter. Ja, over het laatste wat de heer Wiedeman opmerkt, nou, dan kun je natuurlijk heel wat, kan je heel wat water door een rivier laten stromen voordat je eruit bent. We hebben natuurlijk ook te maken met hogere lasten en om dan zomaar simpel te zeggen van ja, uit de algemene middelen gaat het richting de rioolexploitatie. Ja, dat mag dan wel zo zijn. Maar we hebben natuurlijk nog op hele andere vlakken als gemeente hebben we keuzes te maken. En dat is niet alleen het beperken van OZB-lasten in dit geval. We hebben nog een kerntakendiscussie te gaan en subsidiekortingen mogelijk. Dus ik wil het toch in zijn totaliteit bekijken. En het niet enkel beperken tot het aspect woonlasten in relatie met een rioolexploitatie. Want ik denk dat die vergelijking niet helemaal opgaat. Dan het volgende. Ik heb met zeer veel interesse het verhaal van de heer Hagens gevolgd. En dat konden we ook al gedeeltelijk in die boekwerken natuurlijk terugvinden. Maar er zijn natuurlijk ook nog wel een aantal ontwikkelingen die behoorlijke invloed kunnen hebben op ditgene wat hier is gepresenteerd. En daar wil ik er eigenlijk een aantal van noemen. Dat is allereerst ook een opmerking die de heer Roemers maakte over dat baggerplan. En dan met name de relatie met Rijnland, die natuurlijk zeg maar in eerste instantie. En ik weet niet of het ook drukt op de rioolexploitatie direct, maar misschien dat kan de heer Hagens vast uitleggen. We hebben natuurlijk te maken op dit moment met de uitvoering van een baggerplan. Want er ligt natuurlijk een enorm baggerdepot aan de Leidse Vaartweg in Heemstede. Met alle gevolgen van dien, maar dat even terzijde. Rijnland had het idee om zeg maar het stedelijk waterbeheer, ook van de Bloemendaal, om dat over te nemen. En ook de kosten daarvan. Want daarom is Bloemendaal nu zijn hele baggerplan aan het uitvoeren, om dat op orde te brengen. We hebben uit een reactie kunnen opmerken, en ik dacht dat het vragen van de heer Kruiswijk waren, dat het nu allemaal teruggaat naar een status van passief. Mijn vraag is dan, van wat heeft dat, of heeft dat invloed op deze exploitatie? En zo ja, welke invloed heeft het dan? Ook in financieel opzicht. Dan een ander punt wat van het Rijk komt. Het is zo dat dit kabinet heeft afgesproken, of eigenlijk min of meer nu nog vrijwillig, maar dat kan zelfs bij wet komen, om een besparing in de waterketen af te dwingen. En dat is een behoorlijk bedrag, want het gaat echt om, ik dacht, 100 miljoen. Nou heeft u inderdaad in de vorige ronde van deze bespreking gemeld dat er samenwerkingsverbanden aan het ontstaan zijn. En de vraag is even van ja, leidt dat tot resultaat? Het zij in de uitvoerende zin of ook in financiële zin, want er zal bespaard moeten worden. Dat zal ook op Bloemendaal een effect kunnen hebben. Wanneer kunnen we daar iets van concreets over verwachten? Dan de relatie met onze financiële verordening. Wij hebben die verordening vastgesteld in december. De heer Roemers is er net over begonnen. Nou, u weet net zo goed als ik dat er al in die vergadering waar ook het gemeentehuis op de agenda stond en het sleept nog steeds voort rond die afschrijvingstermijnen, wel of renovatie 25 jaar, nieuwbouw 40 jaar en nou, afijn, de discussie gaat voort. Nu komt meteen het punt aan de orde dat we in die verordening ook gewoon concreet op een rij afschrijvingstermijnen hebben staan voor riolering en ook nog in onderdelen en dat is allemaal het rijtje volgens scenario 1 volgens mij. Nou, stelt het college voor, zeg maar scenario 3. Dat zou dus eigenlijk betekenen dat we in korte tijd, tenminste dat is mijn mening erover, dat we in korte tijd dus al voor de tweede keer die verordening die we hebben vastgesteld met z'n allen, al met voeten gaan treden. Dat denk ik op een gegeven moment van ja, we hebben een verordening, wat is die dan nog waard op zo'n moment? Dan is het op papier allemaal leuk, maar in de praktijk komt er eigenlijk heel weinig van terecht. Dan even kijken. Dan heb ik nog een opmerking over de opmerking van de heer Boeienk, over de technische en de geplande werkelijkheid. hij legt met name de indruk dat zeg maar, de technische werkelijkheid in feite in jaren vaak hoger is dan de geplande werkelijkheid. Want daar gaat hij van uit. Het kan ook andersom. Het kan ook door een ongeluk, kan ook een technische werkelijkheid heel anders zijn dan een geplande werkelijkheid. Nou weet ik niet of dat in Bloemendaal vaak voorkomt. Dat is ook de vraag, van komt dat in Bloemendaal wel eens voor? Maar u krijgt natuurlijk ook door inspecties van riolen een veel beter inzicht in hoe de riolen ervoor staan. Maar ik heb een beetje het idee van ja, dat het in Bloemendaal gelukkig wel mee lijkt te vallen. Maar je weet het maar nooit, want kijk, als een technische werkelijkheid veel korter wordt, heeft dat meteen invloed op de kosten. Ook in de rioolexploitatie, want u zult dan een investering moeten doen op dat moment wat niet gepland is. Dus... even kijken, heb ik nog meer? Nee, op dit moment is dat even datgene wat ik te zeggen heb.
Dank u wel, meneer Burger. Mevrouw Zoeterman? Nee. Meneer Kruiswijk?
Ja, we hebben bij de eerste behandeling van dit onderwerp in deze commissie, grondgebied althans, alleen grondgebied, hebben we het gehad over die technische werkelijkheid. He, dat het door inspecties... aardig duidelijk is wat de stand van het riool is. Nog niet alles is geïnspecteerd en zelfs niet alles is te inspecteren, begrijp ik. Maar met de kennis die er is, is het duidelijk wat onze opgave voor wat betreft rioolvervanging is. En we hebben het ook gehad over de risico's van het niet tijdig vervangen. Dat is wat anders dan bij straatverlichting misschien zelfs. Hoewel je het principe van groepsgewijze vervanging natuurlijk wel kan toepassen. En zo hebben we dus een heleboel feiten al gehad in deze behandeling.
Ja? Ja, ik wilde meneer Kruiswijk nog even attenderen op, want volgens mij hebben wij namelijk de vorige keer, maar dan moet u misschien een beetje mee helpen, volgens mij is de inspectieronde 12 jaar. En zo was het volgens mij. We hebben 12 jaar inspectieronde en we hebben een 5 jaar voortschrijdend inzicht in hoe het boekhoudkundig ernaar willen kijken. En we hebben volgens mij de vorige keer geconstateerd dat 12 jaar inspectie, wat eigenlijk nu voor het eerst 12 jaar geleden zeg maar, opgestart zijn, dat is reuze interessant om te weten of die inspectie in lijn is met wat we eigenlijk ook werkelijk doen. Want dan leren we uit en dan kunnen we vaststellen, zitten we te laag of te hoog of zitten we precies goed. Want was dat niet zo? Dat was de conclusie?
Ik kan me dat ook herinneren en de vraag is dus, maar ik neem aan dat het antwoord ja is, ik hoop het wel, zijn die inspectieresultaten meegenomen bij de planning van de uitgaven? Nou, verder ben ik heel blij dat het bureau Arcadis is ingehuurd om nog eens te checken wat die kosten zijn en wat de scenario's mogelijk voor verschillen opleveren. Ik neem aan dat daarbij een zogenaamde Jager-rekenmethode is gebruikt. Ik denk het wel, want dat is waar Arcadis pad op gaat. Daar weet ik iets over. En dat wil zeggen dat er echt met alles rekening gehouden is. En daar, met de financiële kant is ook rekening gehouden in die tabel die ons gepresenteerd wordt op pagina 101. Waar niet alleen staan de renteverschillen bij de verschillende scenario's, maar er staan ook de verschillen in restschuld bij de verschillende scenario's. En wat krijg je nou als je een scenario 3-4 volgt, dat je ook een hele kleine restschuld hebt. Dus dat is ook iets waar je goed mee rekening moet houden. Wij moeten ook toekomstige generaties niet alleen opzadelen met enorm stijgende lasten voor de kerntaak riool grondwaterzorg. Dat is een kerntaak in onze idee. We moeten ook ervoor zorgen dat de restschuld die daarmee verband houdt, dat die ook beperkt is. Dus het is inderdaad maar de vraag over welke periode je gaat rekenen precies. Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar je rekent over een periode van, en dat is verstandig, over een langere periode, zeg 70 jaar, namelijk de periode waarop technisch veel riolen meegaan, om dat onderwerp nog weer eruit te lichten. En ik had daar nog een vraag over. Laat ik dan beginnen met wat vragen te stellen nog. Ja, ik had de vraag over de gevolgen van uitstel van besluitvorming tot nu toe. Het CDA die had het daar ook even over. Die zei van ja, we hadden eigenlijk gepland in 2012 al met een hogere heffing te beginnen. Dat is niet gerealiseerd. Wat is het effect daar eigenlijk van? Is daar een duiding van te geven? Een andere vraag is, er zijn nu voorzieningen rond alles wat met grondwaterzorg, riolering te maken heeft. Is het niet mogelijk om te volstaan met één voorziening en daarbij duidelijk aan te geven wat voor onderhoud en wat voor vervanging is bestemd? En nog een vraag is, als je kijkt naar de benchmark rioleringszorg.nl, dan zie je dat Bloemendaal heel erg veel netto lasten al per inwoner heeft. €22 staat er aan kosten. De lasten die zijn gemiddeld inderdaad, vergeleken met Noord-Hollandse gemeentes. Maar in die benchmark daar staat dat de kosten die de gemeente heeft in relatie tot de uitkering uit het gemeentefonds hoger zijn. En wel 22 netto per inwoner. En de uitkering vanuit het gemeentefonds is maar €13 per inwoner. Dus we schieten er al op in. Hè? We krijgen het niet zomaar van het Rijk vergoed, de hoge kosten, nu al. Gaat die verhouding dan nog verder scheeflopen, is onze vrees. Laat ik even volstaan met deze opmerkingen. De politieke behandeling die volgt verder.
Dank u wel, meneer Kruiswijk. Nu hebben we een ronde langs de woordvoerders gedaan met vragen. Het woord nu aan mevrouw Schep en de heer Hagens.
Voorzitter, dank u wel. Ik wilde voorstellen dat de heer Hagens met de technische vragen gaat starten. En zeg maar de politieke vragen bij mij terechtkomen. Het zijn er een paar.
Gaat u aan, meneer Hagens.
Ja. Ik probeerde dan, denk ik, even een 1-2'tje met mijn collega Annette mee te maken, omdat een aantal zaken ook zuiver financieel zijn en zij dat waarschijnlijk beter kan beantwoorden. Dus ik ga eigenlijk op de technische zaken in. Even kijken, de heer Roemers. U had vragen ten aanzien van de beschoeiingen, waarom die in één keer meegenomen worden. Beschoeiingen zijn tot nu toe altijd gewoon uit de algemene middelen gefinancierd.
Sorry, dan heb ik mijn vraag niet goed geformuleerd. Ik dacht dat ze in het baggerplan zaten.
Oké. Okay. Nee, het baggerplan, maar het baggerplan dat gaat ook eigenlijk een beetje langs mij heen. Maar wat ik begrijp is het baggerplan zuiver alleen het baggeren op orde brengen van de waterwegen, zodat we in het kader van de overname van het stedelijk water de boel op orde hebben. De beschoeiingen, dat is en blijft altijd een zaak om te onderhouden door de eigenaar van de beschoeiing van het water. Dus die is buiten het baggerplan gehouden. Dan had u een vraag van, als wij nou versneld gaan afschrijven, betekent dat ook dat de levensduur van de diverse attributen korter is? Nee, uiteraard niet. De riolering gaat nog steeds 70 jaar mee, korter of langer, afhankelijk van de staat. Alleen, we hebben op een vroegtijdig moment hebben afgeschreven en daarna dus over een lange periode er in die zin geen kosten meer voor rente en afschrijving aan. Verder heeft u nog een aantal financiële vragen gesteld. En dat ging met name van kosten uit de algemene, of die nu in de rioolexploitatie zijn gekomen. Nou, dat is dus niet zo. Alle kosten voor grondwaterbeheer enzovoort, dat soort zaken, die voorheen uit de algemene middelen werden betaald, die worden nu uit de retributie of uit de rioolexploitatie betaald. Terwijl er geen extra kosten zijn meegekomen of inkomsten zijn meegekomen uit die algemene middelen. Dus die vallen vrij in de algemene middelen, om het zo maar te zeggen. Hoe de BTW is meegenomen en hoe die 110.000 extra aan BTW worden verrekend, daar wil ik graag vragen of Annette er over kan antwoorden.
Die 110.000 extra voor BTW, die is bij de begrotingsbehandeling, bij de begroting 2011, bij de vaststelling van de begroting 2011 naar voren gekomen. Dat wij meer gekort worden in gemeentefonds dan dat wij bij het BTW-compensatiefonds kunnen declareren. Dat is een rapport van Welconsult geweest. En daar is uit voortgekomen dat we 110.000 euro extra ten laste van de rioolexploitatie mogen brengen. En dat was ook een verhaal bij de afvalstoffenheffing. Dat was in hetzelfde voorstel meegenomen.
Nou, wat ik me ervan kan herinneren, dat toen die vraag voorlas, lag, hè, want sommige gemeentes doen dat dus niet en sommige dus wel. Je kunt dus de BTW-lasten die je hebt, kun je meenemen in die twee heffingen. En dan gaat het natuurlijk gewoon om de BTW die ook betaald wordt. He, er worden natuurlijk investeringen gedaan. Als je naar de afvalstoffenheffing kijkt, er wordt natuurlijk een bedrijf ingehuurd wat dat afval ophaalt. Er wordt BTW over betaald. Nou, dat mag je gewoon in die heffing stoppen. Maar ik kan me niet, maar dat kan ook aan mijn geheugen liggen hoor. Ik kan me niet herinneren dat er een soort redenering was van we krijgen te weinig uit het BTW-compensatiefonds. En ten opzichte van wat we dus declareren, dat op grond daarvan extra uit die rioolheffing gehaald zou worden en uit de afvalstoffenheffing, dat kan ik me niet herinneren. Maar goed, dat kan aan mij liggen hoor. Maar wel dat het überhaupt besloten is om die BTW mee te nemen, dat kan ik me wel herinneren, maar niet van dat extra.
Ik mis in dit kader mijn collega Kokke, hè, want hij gaat hier eigenlijk over. En dit hoort niet in mijn portefeuille, maar ik wil het wel het volgende van zeggen. Wat ik me ervan kan van herinneren is dat we dus inderdaad bij de harmonisatie de BTW nu hebben meegenomen in de rioolheffing. Hè. Dus dat betekent dat het voordeeltje in de algemene middelen nu als een nadeel, zou je kunnen zeggen, in de rioolheffing zit. In eigenlijk dus meer kosten met zich meebrengt. Hè. Het is gewoon duurder geworden. En eigenlijk zou je dus ook daardoor de heffing moeten ophogen. En dat is nog niet gebeurd. En toen kwamen we vervolgens tot de ontdekking dat ook het BTW-compensatiefonds nog iets nadeliger was dan we dachten. En toen heeft het college u voorgesteld om dat nadeel wat nog in het BTW-compensatiefonds zat, dus dat we eigenlijk onvoldoende werden gecompenseerd, gekeken of dat stukje wat onvoldoende gecompenseerd was, welk deeltje daar nou bij het riool hoorde en welk deeltje daar bij de afvalstoffenheffing hoorde. En als dan is die 110.000 euro tot stand gekomen en is die alsnog weer ten laste van het riool gebracht. Dus dat heeft weer de kosten verhoogd. Zo is het gegaan. En dat was een ombuigingsvoorstel. Hè? Dus daar heeft het in dat rijtje heeft het bijgestaan. Goed, ik kijk naar links of naar rechts, naar de technische kant denk ik maar weer, Elro.
De laatste vraag van de heer Roemers op mijn lijstje is van, we hebben net die afschrijvingstermijnen goedgekeurd. Waarom nu naar scenario 3, wat is de aanleiding daarvoor geweest? Ja, het is heel duidelijk geweest van geld lenen kost geld. Hoe langer we betalen aan, voor onze leningen, hoe meer geld dat kost. We zien de heffing gigantisch omhoog lopen. Dus we hebben gekeken van hoe kunnen we nou die stijging zoveel mogelijk beperken. Waarop kunnen we die kosten terugschroeven? En dat was dus zeg maar besparen op een deel rente aan lasten. En daarvoor hebben we gezegd van nou dat kan je bereiken door versneld te gaan aflossen.
Ja, maar als je versneld aflost, dan betekent het toch dat je dan, dan moet je kortere afschrijvingstermijnen hebben. En dat geeft dan toch ook kosten voor die burgers?
Dat geeft uiteraard ook kosten voor die burger. Want je moet dus het versneld aflossen. Dus je betaalt per jaar meer aan aflossing.
Precies.
Ben ik helemaal met u eens. Maar het is ook leuk als u de verschillende scenario's uit die tabel 8 op bladzijde 101 naast elkaar ziet.
Ja, nee, die heb ik ook voor me. Ja.
En u kijkt dan naar bijvoorbeeld zoals we het nu doen volgens scenario 1. En je gaat dan voor variant 4 waarbij we dus een geleidelijke verhoging voor de kiezer krijgen. Dan zie je dat die heffing in 2011 naar 2015 eigenlijk gelijk loopt met die van scenario 3. Maar dat we uiteindelijk aan het einde van de rit uitkomen op een heffing in 2080 op 410 euro en in die van scenario 3 op 403 euro. Maar waarbij we ook nog het voordeel hebben dat we geen restschuld hebben van 37 miljoen, maar eentje van nog geen 3 miljoen. Dus uiteindelijk besparen we wel voor die burger.
En nogmaals, ik vind dat in dit schema ook die afschrijvingskosten mee hadden genomen moeten worden, omdat die ook bij de burgers terechtkomen. Dan had je naar mijn smaak maar, een zuiverder vergelijking gehad. Maar ik begrijp uw verhaal.
Die is namelijk wel meegenomen, want die ziet u eigenlijk terug ontstaan in die restschuld. Dus die is al helemaal betaald met dat tarief. Dus die aflossing zit er helemaal in. Dat zit vertaald in het kolommetje boekwaarde. Dus de riolering staat nog voor een beperkte boekwaarde op de balans.
Volgens mij gaat tabel 8 uit van het gemeentebelang en niet van het belang van de burgers. Maar goed, wij komen daar toch niet uit.
Nee, die gaat wel degelijk uit ook van het burgerbelang, want de burger betaalt uiteindelijk een lagere heffing. En ook voor de toekomst werkt dat door, omdat we dan nog maar een hele kleine restschuld over hebben. Die dus niet met dus kapitaallasten ook in de jaren daarna mee wordt geconfronteerd. Dus uiteindelijk is die burger wel goedkoper uit.
Meneer Boeijink.
Voorzitter, maar volgens mij gaan wij... We zitten allemaal getallen op elkaar te vergelijken die niet vergelijkbaar zijn. U heeft het gewoon over 80 jaar 400 euro. U moet naar de net contante waarde gaan kijken. Want anders zit u een heffing over 50 jaar te vergelijken met een heffing van nu. Dat is een onzin. Dat kan helemaal niet. Dat moet helemaal niet zo gebeuren. Als u iets vergelijkt met elkaar, dan moet u het terugrekenen naar de huidige stand van zaken met de rentelast die u aanname hierin heeft. En dan gaan we kijken wat het goedkoopste scenario is. Dat is eigenlijk wat u moet doen. U telt gewoon getallen elk jaar bij elkaar op. En na 70 jaar zegt u, nou dat is het getal wat ik uitgegeven heb. Maar dat is niet zo, want u gaat dan de rente niet meenemen. Dus zo kun je helemaal niet praten over wat het goedkoopst is. Dat kan helemaal niet.
Voorzitter.
We weten, meneer de voorzitter, wat dat bureau erover zegt. Is die rente nou meegenomen of is die nou niet meegenomen?
Meegenomen.
Toch het antwoord op de vraag van de VVD? Is er rekening gehouden met die rente?
Maar hij zit niet in het jaarbedrag wat de burgers betalen.
Burgers betalen, en dat is ook het antwoord op de vraag van meneer Roemers. De burgers betalen een heffing. Die is gebaseerd op wat de kosten zijn van de riolering volgens de systematiek die boekhoudkundig bepaald wordt door de gemeente. De burgers betalen geen afschrijvingskosten, de burgers betalen geen rentekosten, de burgers betalen een heffing.
Goed, mevrouw Schep.
Ja, voorzitter, meneer Boeijink. Ik hoor u zeggen, het gaat om de goedkoopste woonlasten van de burger. Het college doet een voorstel waarvan wij vinden dat het zowel voor de burger als voor de rioolexploitatie van onze gemeente de beste keuze is. Ik kan mij voorstellen dat u inzet op een ander scenario. Maar dat is uw afweging. Het college maakt een andere afweging. Die kijkt niet alleen naar de eerste jaren, maar die kijkt ook naar de toekomst. En die zegt ook, wij vinden dat wij niet nu het voordeel moeten pakken door geen verhoging toe te passen en te wachten tot veel later. Wij gaan, en dat is een politieke afweging die u mag maken. En als u kijkt naar de reserve, dan ziet u dat wij de eerste jaren met de beperkte heffing eigenlijk dan die hele reserve gaan leegeten. Dus sterker nog, niet alleen met een lage heffing doen wij die investeringen, komen we uit. We komen niet uit. We gaan steeds verder achterlopen op de dekking die wij hebben. Dat heeft de heer Hagens u ook laten zien. Het dekkingspercentage loopt terug in de komende jaren. Ook in de eerste 5 jaren waar u het nu over heeft. Dus we komen, als u de goedkoopste optie kiest, zoals ik denk dat u op het ogenblik aan het redeneren bent, dan zie ik dat langzaam maar zeker wij dieper wegzakken in het moeras. En dat moeten we... Nee, zeker niet, meneer Roemers. Dat vind ik een treffende vergelijking. Helemaal goed. Maar ik denk dat het verstandig is als we even doorgaan met de technische antwoorden.
Meneer Hagens.
Dan ben ik bij de vragen van de heer Westphal gekomen. Met betrekking tot de wettelijke taak. Ja, we hebben een wettelijke taak. De waterwet is in 2008 van kracht geworden. We hebben een wettelijke taak om het rioolwater in te zamelen enzovoort. En u heeft gezegd van waaruit moet dat betaald worden? Mag ik dat? Ben ik vrij hoe ik dat wil betalen? Ja, dan bent u vrij in. Als u zegt van ik betaal de helft van mijn hele exploitatie uit de algemene middelen, bent u daar vrij in. Alleen is het zo van de kosten die u binnenhaalt met de heffing, dat bedrag, dat moet u ook aan riolering of aan deze watertaken besteden. En dat mag u niet ergens anders voor inzetten. Verder heeft u gevraagd, arcades, wanneer we uit de reserve dus direct kunnen investeren. Ja, dat zouden we nu in principe natuurlijk al gelijk kunnen doen, want onze reserve is groot. Alleen is de reserve niet zo groot dat we dat lang vol kunnen houden. Dus we zijn dan na een jaar of twee, drie zijn we aan het einde van het potje. En moeten we toch weer voor de 100% moeten we gaan lenen en op de oude voeten verder gaan. Dus het leek ons verstandiger om eerst dus maar een beperkte greep uit de reserve te doen. En nog steeds geld te lenen en dan in een sneller tempo af te schrijven. En pas op het moment wat verder weg ligt, en je kan discussiëren over wanneer dat komt, maar daarvan heb ik gezegd van nou, dat bezien we dan wel bij het volgende GHP, om te kijken op welk moment dan het gunstigste tijdstip is om over te gaan naar die andere financieringsmethodiek. Dan kom ik bij mevrouw van Stralen. Elke 5 jaar een nieuw GHP, waarom niet om de 3 jaar? De geluiden in rioleringsland zijn eigenlijk de andere kant op gericht van moeten we hem eigenlijk niet oplengen, de termijn van een GRP. Omdat het vergt nogal wat van een organisatie om een GRP te maken. Dat is geen sinecure, het vergt veel arbeidsinzet. En om al die rekeningen, al die sommetjes elke 3 jaar te maken, er zijn ook nogal wat kosten mee gemoeid. En wij zijn het idee toegedaan, omdat je elke 5 jaar toch eigenlijk een lange periode bekijkt, dat je voldoende inzicht hebt van hoe over die termijn van 5 jaar je kostenontwikkeling moet zijn. En als je dat elke keer 5 jaar screent, dan kan je aardig in de pas lopen. Dus vandaar geen 3 jaar. Dan kom ik bij de heer Boeijink. De technische werkelijkheid, de geplande werkelijkheid. Ik kan me die vraag nog heel levendig van u herinneren. U heeft verleden keer gevraagd van kunnen we geen overzicht krijgen van hoe dat de afgelopen 10 jaar is gelopen. Nou, als het goed is, heeft u daar een keurig overzicht van gekregen. Waarbij alle resterende vragen die verleden keer zijn blijven hangen, we u hebben gepresenteerd. Daarin zijn we vanaf 1997 hebben we u een overzicht gegeven van hoe een en ander is gelopen. En daarin ziet u ook dat de leeftijd bij vervangen heel erg fluctueert. Van al met 37 jaar een vervanging. Of als je naar het langste gaat kijken, nou dan zit ik hier al een periode van 90 jaar. Dus het kan inderdaad kan het verkeren, om het zo maar te zeggen. Ook kan je zien dat het moment van plannen en het moment van uitvoeren, dat daar ook een bepaalde bandbreedte in zit. Er zijn een aantal dingen die we keurig volgens planning hebben uitgevoerd en die ook nodig waren. Maar er zijn ook een tal van projecten waar een plusje bij staat, die dus in de tijd naar achteren zijn verschoven. Vaak veroorzaakt ook door te kunnen combineren met andere reconstructiewerkzaamheden. Dus om geen desinvestering te hoeven doen. Maar ook sommige uit het feit, omdat we in het begin hebben gepland op basis van putinspecties. En dat is in de eind jaren 90 geweest. En later zijn overgegaan op een systeem van video-inspecties in de leiding zelf. Waardoor we zelf ook tot een verfijning zijn gekomen. En dat sluit ook eigenlijk een beetje aan bij de opmerking van de heer Kruiswijk. Dat we tegenwoordig behoorlijk goed in kunnen schatten van wanneer iets kwalitatief aan vervanging toe is. We hebben nog niet alles geïnspecteerd. U terecht heeft gezegd van daar doen we een periode van 12 jaar over. Als ik het uit mijn hoofd zet, hebben we nu rond de 85% van ons stelsel geïnspecteerd. De overige komen de komende jaren aan bod. En daarmee hebben we voldoende inzicht om elk jaar toch opnieuw, of om elke 5 jaar opnieuw, een goede, realistische, kwalitatieve planning te kunnen maken.
Meneer Boeing.
Ja, want dan komt de volgende vraag. Dat is, in uw planning heeft u de komende 5 jaar een soort van doorgedachte rioolvervangingsplan. En daarna, precies 6 jaar daarna, heeft u een grote uitschieter. Heeft u daar nu zicht op hoe dat zit?
Nee, dat heb ik niet precies. En dat heb ik ook geprobeerd verleden keer te beantwoorden. Die piek die is zuiver rekenkundig. In mijn doorrekening, als we dus alle cijfertjes door de verschillende modellen die daarvoor zijn ontwikkeld halen, dan kan je 5 jaar kan je inplannen. Daarna gaan we over op een planning die rekenkundig is, dus op de afschrijvingstermijn. Vandaar die piek. Want dan krijg je gewoon alle riolen die dan 70 jaar oud zijn of ouder zijn, die krijg je in dat ene jaar geperst. Nou, dat zal in werkelijkheid zal het niet gebeuren. Dus als ik straks een nieuwe planning ga maken in het volgende GHP, dan ga je opnieuw alle cijfertjes ga je door diezelfde molen halen. Dan zal blijken dat een aantal riolen die dan 70 of 75 jaar zijn, kwalitatief best naar achter geschoven kunnen worden. Dus dan krijg je eigenlijk weer zo'n spreiding. Dan die periode van 5 jaar kan je het goed overzien. Daarna krijg je weer die gekke piek en dat blijft zich zo voortschrijden.
Meneer Boeing.
Ja, nog de laatste opmerking. Maar zegt u nou eigenlijk dat het de piek feitelijk hoeveelheid werk is wat u toch in die periode ervoor had moeten doen? Of is de piek de hoeveelheid werk wat vanaf dan in die komende 5 jaar had moeten plaatsvinden? Want als het een piek is wat eigenlijk voortgeduwde golf is, dan zou ik zeggen dan betekent dat we feitelijk die hele stuk piek continu voortduwen. En zou dat dus in geld minder in werkelijkheid worden uitgegeven?
Die piek die treedt inderdaad dus niet in die zin op dat ik alle investeringen van die piek in één keer voor me kiezen krijg. Die wordt inderdaad afgevlakt naar achter. Het is alleen een rekenkundig iets om alle riolen mee te kunnen nemen. Dus... Ja, uiteraard. Het is er wel en het komt er wel aan, maar het komt niet per se in dat jaar komt het eraan. Dat kan best zijn dat dat over een periode van 10 jaar uitgesmeerd gaat worden. Dat weet ik niet. Dat inzicht heb ik nog niet. Die modellen die voorspellen 5 jaar. Op basis van wat ik heb. Want daar zitten ook gedragsmodellen in. Als jij een kwaliteit constateert in je riolering, waarbij je zegt die is kwalitatief nog in een bepaalde staat, dan zijn er gedragsmodellen die bepalen van hoe die de ontwikkeling van het schadebeeld zich voortschrijdt. Dus dan ga je, maar dat beslaat een periode van 5 jaar en dan houdt het model er zeg maar mee op, omdat je dan die bandbreedte van juistheid, die wordt steeds ruimer, om het zo maar te zeggen. Dus je gaat elke keer, ga je opnieuw dat rekenmodel met actualisaties.
Voorzitter, als ik dan, maar dan concludeer ik. Dus dat volgens mij dat u eigenlijk zegt dat het een golf is, die u voortduwt. Dat u elke 5 jaar duwt een golf daarvoor.
Ja,
die feitelijk is het dus een stelle hoeveelheid werk, wat in absolute zin continu niet gebeurt volgens de planning. Dat is eigenlijk wat u zegt, uiteindelijk toch.
Ja, maar je weet alleen niet hoe hoog die golf is die je voortduwt. Want die kan best in één keer zijn dat je best wel heel veel dingen in één keer voor je kiezen krijgt. Die duidelijkheid die heb ik nog niet. Dus het kan best zijn dat ik die golf in zich heel door kan schuiven. Maar het kan net zo goed zijn dat ik 90% in één keer voor me kiezen krijg en dan met 10% kan doorschuiven. Dat is die onzekerheid waar we gewoon op deze manier proberen handen en voeten aan te geven. Dus ik heb ze in financiële zin wel doorgenomen. En waarschijnlijk zal het in financiële zin wel gunstiger uitpakken. Maar vandaar dat ik ook elke 5 jaar opnieuw mijn heffing tegen het licht ga houden. En zolang ik dus nog maar steeds met een behoorlijke dekkingstekort zit, maakt het me nu eigenlijk niet zoveel uit dat ik die kosten vooraan heb. Ik heb ze in ieder geval voor de totale bandbreedte heb ik ze meegenomen. Kijk, op het moment dat ik op een twijfelpunt zit van dat ik nu te veel zou gaan heffen, dan geef ik u gelijk, moet je dat niet doen. Maar ik kom voorlopig zoveel geld tekort, ik moet zoveel jaren door flink verhogen, dat ik me daar geen zorgen over maak. Want over 5 jaar heb ik nog steeds een dekkingstekort. Dan wilde u een sheet nog terugzien om wat kosten inzichtelijk te zijn. Dus dat, ja, deze denk ik. Deze had u het over, dat zijn die extra kosten. Deze? Deze heb ik eigenlijk vertaald in de volgende sheet. Ja?
Ook die eerste 4 punten.
Ja, die eerste 4 punten. Oh, neem me niet kwalijk. Dus die toevoeging van die exploitatie, die staat in die onderste kolom. Ja, en ik hoop dat het leesbaar voor u is. Anders kan ik hem misschien wel aanwijzen. Misschien dat het makkelijker is.
En uiteraard krijgt u de sheets natuurlijk mee, dat u er thuis nog eens even naar kan studeren.
Meneer Hagens, het is toch handig als u hier weer komt zitten, want anders missen de kijkers thuis en voor het nageslacht wordt het dan niet bewaard.
Ja. Nou, ik zal proberen dan te vertalen. In die onderste bel, de twee bovenste regels, daar staan de nieuwe kapitaallasten in een component rente en een component afschrijving. En dat is het feit van wat ik net probeerde te vertellen. Als wij in het verleden iets aan drainage gingen doen, we gingen een drainage aanleggen of het moest vervangen worden of iets dergelijks, gingen we ad hoc geld vragen. Dus dan werd daar een krediet voor beschikbaar gesteld. Nu hebben we inzichtelijk in dit GRP van wat we allemaal hebben liggen, wat we moeten onderhouden. Ook een drainage is eindig in zijn levensduur. Dus ook daar hebben wij met vervangingen rekening te houden. Nou, die zijn hier wel in deze hele heffing nu doorvertaald in de toekomst. Dus we houden rekening dat we pompen moeten vervangen, dat we leidingen moeten vervangen enzovoort. Verder staat er aan extra kosten, moet ik even terug naar de vorige sheet waar we het over hadden. Nou, die toevoeging van de grondwaterexploitatie, die heb ik uitgelegd. Investeringen, drainage, ombouw, verticaal naar horizontaal. Dat zijn eigenlijk investeringen die we in de toekomst doen. Dat is de ombouw van die verticale systemen. En dan kan ik het toch niet even laten om naar het eind van mijn presentatie te gaan. Dan zal ik u laten zien waarom ik die systemen om wil bouwen. Ik heb hem expres bewaard. Dit zijn de persleidingen en dit is wat ijzer wat in het grondwater met onze systemen doet. En u zult zich begrijpen, dit zijn zulke persleidingen, deze diameter. En dat zijn leidingen van honderden meters lengte zonder putten daartussen, want het zijn persleidingen, staan onder druk. U moet zich voorstellen wat het betekent, wil ik dit er weer uithalen. Daarom wil ik van deze systemen af, want het kost me klauwen met geld. Maar daar zijn dus nu al investeringen voor nodig. En dat doen we heel pragmatisch. Ik noem u een voorbeeld. We gaan in de omgeving van de Searenlaan Overveen een heel groot rioleringsplan uitvoeren. Daar hebben we dit soort diepdrainagesystemen. Nou, wat is er nou mooier als we toch alles al open hebben om even deze leiding eruit te halen en een andere leiding ervoor terug te brengen. Dus we doen dat pas op het moment dat het in financiële zin ook haalbaar is. Nou, dan moeten we weer helemaal terug. Nou, deze hadden we. Nou, vervangingsinvesteringen, drainagesystemen, dat heb ik gezegd. Dat voorheen werd dat ad hoc gedaan, nu zit het keurig in de heffing opgebouwd. En dan het afkoppelen van hard oppervlak, klimaatverandering. Onze rioolstelsels worden zwaar belast met die hevige zomerse buien. Nou, wat gaat dat doen? Dan krijg ik water op straat. Het water treedt uit, is geen schoon water wat uittreedt. Plus, mijn overstorten gaan werken. Dus ik ga verdund rioolwater, ga ik overstorten op oppervlaktewater, wat de waterkwaliteit niet ten gunste komt. Nou, er zijn allemaal wettelijke eisen voor waar je aan moet voldoen. Wat kan je doen om dat te voorkomen? Gigantische grote pijpen overal in gaan spitten. Kost een vermogen. Wat ik ook kan doen, zorgen dat er minder regenwater in mijn riolering komt. Ook dat combineer ik weer met reguliere rioolvervangingsprojecten. Dan ga ik afkoppelen. Dat wil zeggen het regenwater van de weg, wat op de weg valt, en wat aan de voorkant, op de voordaken van de woningen zit, ga ik afkoppelen van het gemengde stelsel. En daar leg ik een apart stelsel voor aan. En dat kan zijn een leiding die rechtstreeks verbinding heeft met het oppervlaktewater, zoals het lage deel van Overveen we dat gaan doen bij de Sejara-laan. Maar het kan ook zijn, als ik verder weg van oppervlaktewater zit en waar mijn grondwaterstand aangenaam laag is, dat ik daar infiltratievoorzieningen aanleg, zodat regenwater in de bodem kan infiltreren. Dus daar krijg ik ook dus extra kosten voor om het systeem klimaatbestendig te maken. En dat waren de vier punten waar ik op doelde. En dan kom ik bij de heer Wiedeman, woonlasten, verlaging OZB, verhoging rioolheffing. Ja, ik denk dat dat een politieke keuze is waar ik verder geen antwoorden in technische zin over kan geven. Dan de heer Burger. Even kijken. Baggerplan, relatie met Rijnland, overname stedelijk water, passieve overname. Inderdaad, Rijnland gaat passief stedelijk water overnemen. Wat betekent passief? Passief doen ze alleen A, als de gemeente erom vraagt, en B, als het ook afgesproken is in waterplannen. Nou, beide zijn het geval in Bloemendaal. Het staat bij ons in het waterplan. We hebben er ook expliciet om gevraagd. Maar er zijn wel een aantal spelregels. Het stedelijk water van de gemeente Haarlem is door Rijnland overgenomen. En die overname van dat stedelijk water was eigenlijk een pilot voor Rijnland. En Rijnland wil ons stedelijk water overnemen onder dezelfde condities zoals ze dat in Haarlem hebben gedaan. Wat betekent dat dan? Al het stedelijk water wat binnen de rode contour valt, en die rode contour dat is zeg maar een provinciale grens waarbinnen de bouw ligt, die komt in aanmerking over te genomen te worden voor het stedelijk water, zoals Rijnland dat voor ogen heeft. Maar het gaat niet helemaal voor niks. Rijnland doet wel alles. Rijnland zorgt dat er gebaggerd wordt, Rijnland zorgt dat de walkant geschoond wordt enzovoort. Maar verlangt daar wel wat voor terug. En wat verlangt zij daarvoor terug? Dat hebben ze met Haarlem afgesproken. Dat is de zogenaamde inzamelplicht of ontvangstplicht. De gemeente behoudt van haar eigen wateren de ontvangstplicht van de bagger. En van wat er aan de balkant, het maaisel, wordt weggehaald. Maar niet alleen van haar eigen wateren. De gemeente krijgt die ontvangstplicht ook voor het particuliere water wat overgedragen wordt aan Rijnland. En wat betekent dat? In die zin betekent dat de gemeente eigenlijk niets hoeft te doen, maar krijgt wel de rekening gepresenteerd voor het afvoeren, het transporteren en het verwerken van het bagger en het maaisel. Voor die twee categorieën. Daar zijn we momenteel ambtelijk voor in onderhandeling met Rijnland van waar hebben we het over en wat betekent dat voor Bloemendaal. We zijn nu kaarten aan het maken waar we op aangeven van Wat komt in aanmerking voor de overname van Stedelijk Water? Waarbij we ook kijken naar de redelijkheid. Want die rode contour, als je die bijvoorbeeld gaat projecteren op het watersysteem van Park Brederode, dan zijn alleen de bebouwingen die vallen in de... Dat zijn vlekjes geworden. En het hele watersysteem valt daar buiten. Er zou dus niet voor overname in aanmerking komen. Nou, Rijnland realiseert zich ook zo dat dat ook niet heel erg realistisch is. Dus we kijken echt met een bril naar van wat zou je nou redelijkerwijs onder dat echte gemeentelijke of dat stedelijke watersysteem kunnen beschouwen. En daar zijn we dus nu aan het onderzoeken van wat betekent dat straks in financiële zin voor de gemeente als ze die afnameverplichting houdt. Dus dat is momenteel de stand van zaken in voorbereiding. Graag.
Ja. Voorzitter, die heer Burger die refereerde even aan de financiële verordening. En ik heb even het raadsvoorstel erbij gepakt wat betrekking had op deze verbrede het rioolplan. En daar staat in de besluitvorming, en dat is het voorstel van augustus. En u heeft de verordening vastgesteld in december. En in dit voorstel hebben wij al aangegeven dat artikel 6 van de verordening Financieel Beheer Bloemendaal 2011, die binnenkort zal worden vastgesteld, dat we daar de nieuwe afschrijvingstermijnen dan in zouden willen aanpassen. Dat is natuurlijk niet gebeurd, omdat u nu eerst die verordening heeft aangepast. En dat zou dan, als u kiest voor dit scenario met die versnelde afschrijvingen, alsnog nog moeten gebeuren. Dus dan moeten wij tevens de financiële verordening weer aanpassen, want anders kan het niet. Nou, dan gaan we weer technisch verder.
Dan denk ik dat we de vragen van de heer Burger hebben gehad.
Ik heb wel één vraag over het antwoord wat u net gaf. U bent dus nu in overleg met Rijnland over die passieve overname.
Ja.
Ook in financiële zin is nog niet helemaal duidelijk wat het gaat betekenen. Maar ligt er nou een relatie met de rioolexploitatie, ja of nee? Ik had het gevoel van niet. Maar...
Nee, klopt. Er ligt geen relatie met de rioolexploitatie, omdat er momenteel geen kosten vanuit het watersysteem ten laste van de rioolexploitatie worden gebracht. Dan kom ik bij de vraag van de heer Kruiswijk.
Die vraag over het landelijk beleid van die samenwerking met die waterpartners, ja. Zeg maar.
Ja, inderdaad. We zijn in de regio best wel ver met op een rijtje te krijgen van wat dat eigenlijk allemaal zou kunnen behelzen. Dat moet ook uitmonden uiteindelijk in juni in de ondertekening van een intentieverklaring voor alle gemeentes met Rijnland. Daarin worden een aantal al concrete samenwerkingsmogelijkheden benoemd. En eentje die voor Bloemendaal en voor de rest van de gemeente eigenlijk best wel hoog op het prioriteitenlijstje staat, is samen een meetraject in te gaan. En dat is een meetraject zowel meten in het stelsel zelf om de rioleringsmodellen te kunnen kalibreren, om te kijken of je daadwerkelijk op de goede plek de goede dingen doet zoals je ze berekent. En daarnaast willen we ook de relatie leggen met de zuiveringen zelf, om te kijken van wat daar nou naartoe komt. Om voor de toekomst te kunnen kijken van waar het slimmer is om investeringen te doen. Of je dat beter bij de zuivering kan doen. Of dat je dat beter in het stelsel kan doen. En dan ook naar rato, zeg maar, die kosten daaraan toe te bedelen. Dus ik denk dat we daar best wel grote inslagen in maken. Er ligt inderdaad een behoorlijke bezuinigingsopgave die in 2020 zeg maar gerealiseerd zou moeten zijn. Maar ik denk dat het regio Kennemerland momenteel een van de koplopers binnen het Rijnlands is. Dan kom ik bij de heer Kruiswijk. Ten eerste had u een aantal opmerkingen waaruit ik het idee had dat u aardig goed doorheeft hoe de technische werkelijkheid ten opzichte van de theoretische werkelijkheid ligt. U wilde weten wat de risico's zijn van het niet tijdig vervangen. Nou, die risico's die zijn er uiteraard daadwerkelijk. We hebben een soortgelijk geval nu al in Duinendaal aan de hand, waarbij we problemen hebben met een duiker die dus ook totaal bezweken is en vervangen moet worden. Nou, duikers is iets wat we voor het eerst nu meenemen, ook in kwalitatieve zin in dit GRP. Dus voorheen hadden we dat inzicht ook eigenlijk niet. Maar dat zijn dus zaken waar je tegenaan kan lopen als je de zaken niet goed in kwalitatieve zin in de smiezen hebt.
Voorzitter, ik vroeg naar de kosten van vertraging.
De kosten van vertraging? U bedoelt van dat we nu dus...
We zijn nu een half jaar verder.
We zijn nu een half jaar verder.
Dus en we hebben een half jaar hebben we niet het plan gedaan, niet de aanpak gekozen en de heffing verhoogd,
klopt.
Zoals voorgesteld.
Ja, nou dat zal betekenen dus dat wat ik ook eerder van deze avond al aangaf, omdat we nu niet verhoogd hebben, zou je dat door moeten schuiven naar de toekomst. Dat betekent niet zozeer dat je het volgende jaar die lasten gelijk ook extra zou hoeven te innen. Dus je zou nog steeds op die forse verhoging van 5% kunnen blijven zitten. Dat betekent alleen dat je waarschijnlijk wat langer erover doet voordat je op orde bent. Maar ik heb al gezegd van elke 5 jaar bekijken we dat opnieuw. En als we nu de eerste paar jaar met die 5% omhoog gaan, ben ik al lang blij dat we een stapje in de goede richting maken. Dan had u het nog over de benchmark rioleringszorg, dat Bloemendaal daar wel ongunstig uitkomt. Dat komt ook, die benchmark gegevens die zijn gemaakt, al inclusief de kosten die wij maken voor het grondwater, onze grondwaterzorgplicht. Maar het eigenaardige in die hele vergelijking die daar wordt gemaakt, is dat die wordt vertaald naar het aantal kilometers riolering dat je in de gemeente hebt liggen. En als je de vergelijking zou maken naar kilometer systeembuis, waarbij je dus ook rekening mee houdt met hoeveel het kilometers aan drainageleidingen dat je hebt liggen, dan kom je op een heel ander verhaal uit. Dus dan is dat niet zo scheef meer. Dan denk ik dat ik alle vragen gehad heb.
Dank u wel. Mevrouw Schep, nog een...
Ja, er blijft nog een vraag over de inhuur van de vaste kracht. Daar staat een schema op bladzijde 88. Als ik dat schema lees, moet ik ook steeds weer denken, hoe zit het nou ook alweer? Het komt er eigenlijk op neer dat we met onze vaste formatie en onze ingehuurde formatie nog steeds formatie tekortkomen om dit plan uit te voeren. We hebben een vrij hoog percentage mensen wat wij inhuren. Dat is duur, want dat uurbedrag is gewoon veel hoger dan dat onze eigen medewerkers kosten. Als u wenst om dat beter in beeld gebracht te hebben, want dat vraagt u, hè, wil de kosten van 2011 weten, dan kan ik dat voor u in beeld brengen. Het is heel lastig om zoveel technische mensen in dienst te krijgen. Daar hebben wij jaren mee geworsteld. Op dit moment is de markt daarin wat gunstig. En zijn er steeds meer mensen die nu zichzelf laten inhuren, toch graag een vaste baan willen hebben of van ons een contract willen hebben, zodat wij eerst aanzien of iemand wel geschikt is, hè, en dan pas een vaste baan. We geven lang niet nu meer meteen een vaste aanstelling. Op dit moment is het inhuren van iemand ongeveer €70 per uur. En wij zouden dus heel graag het aandeel van onze vaste formatie willen uitbreiden en het aantal van onze uitbestedingen enigszins beperken. En natuurlijk moet je altijd dat uitbesteden houden, omdat het ene moment er meer projecten zijn dan het andere moment. Dus je moet een goede match weten te vinden tussen je vaste formatie en je formatie die je alleen maar inhuurt op het moment dat je echt veel werk hebt te doen, waarin je dan het ene moment een hbo'er nodig hebt en het volgende moment misschien een mbo'er. Dus als u meer informatie wil ik het graag leveren, maar Ik vind het belangrijk in ieder geval dat wij op dit moment, in deze conjunctuur, gebruik maken van het fenomeen. Er zijn nu goede fieldtechnische mensen op de markt. Laten we er vooral nog eentje bij in dienst nemen. Voorzitter, ik denk dat ik al, want er was heel veel techniek en weinig politiek bij, dat ik dat voldoende heb beantwoord. Dank u wel.
Ja, dank u wel. Ik kijk de zaal rond. Volgens mij zijn alle vragen uitstekend beantwoord. En ja, als iedereen ook in de eerste ronde zijn vragen gesteld heeft, dan is mijn hoop dat we hiermee het agendapunt kunnen beëindigen. Maar ik kijk de zaal rond. Kan iedereen zich daarin vinden of zijn er nog prangende vragen?
Het is prima, voorzitter, prima dat u het gaat beëindigen, maar wat is de follow-up hiervan?
De follow-up hiervan is dat er een collegevoorstel ligt. Dat is nu in twee ronden verduidelijkt. We zijn nu toe aan de behandeling van het collegevoorstel en daarna raad. En dat wordt dan geagendeerd voor een van de komende commissievergaderingen.
Nou, dan kan ik alvast de voorschot nemen op de raadsbehandeling. Dat wordt hoogstwaarschijnlijk een bespreekpunt.
Komt het nog een keer terug in de commissie of niet?
Ja. Wat ik zeg, komt er in.
Nou ja, ik heb nog één vraagje.
Nee, niet in de commissie, terug in de commissie.
Nee?
Nee.
Oh. Er ligt hier toch geen collegevoorstel? Toch niet een echt collegevoorstel ligt hier?
Dat komt toch inderdaad niet?
Sorry.
Ja, als de agenda toelaat, dan kan het in april in de commissie. Maar goed, dat moeten we in het CVO bekijken wat er dan ligt aan de agendapunten. Ja, dan stel ik voor de vergadering, meneer Westphal.
Een korte vraag hoor. En ik denk dat het vooral voor de wethouder gericht is. Dat is ook op het antwoord wat in eerste termijn, of op de vraag en daarop het antwoord. En dat is toch wel zeg maar het... De taken die normaal gesproken de algemene middelen deden en betaalden, die over te nemen naar de riolering. Hebben wij daar als raad daar een keuze voor gemaakt om het op die manier te doen? Of is die gekomen vanuit het college? En hoe zitten die bevoegdheden daarin?
Mevrouw Schep.
Ja, voorzitter. Daar heeft de raad wel degelijk een keuze in gemaakt. Misschien heeft u dat niet helemaal bewust gedaan. Dat weet ik niet. De heer Hagens heeft het nog even voor mij op een rijtje gezet, omdat ik dat natuurlijk in de loop der tijd wel zag gebeuren. Ik zag dat er geld ten gunste van de algemene middelen kwam en ten koste van de riolexploitatie. Ik moet u zeggen dat ik er vanuit mijn portefeuille niet zo vrolijk van werd. Maar toch, op dat moment was het een collegebesluit om te zeggen, nou, op dit moment vinden wij dat wij de raad dit voorstel moeten doen. En dat zijn dan inderdaad dat die grondwaterexploitatie die we vroeger met 2 ton beheer en onderhoud in de exploitatie hadden staan. Dat is dat drainagesysteem waar we vroeger kredieten voor vroegen. Dat is die harmonisatie van die rioolexploitatie met die BTW van Bennebroek. Hè? En daarna nog die 110 van die echte. En daarna nog... Dat we de beschoeien erin hebben gebracht en dat er geen kostenneutrale toevoeging is geweest van Bennebroek, omdat we bij harmonisatie het tarief wat in Bennebroek hier lag, naar de Bloemendaalse lagere, dat was ook een gat. Al die financiële gaten, hè, zou je kunnen zeggen, die zijn terechtgekomen in de rioolexploitatie en daar krijgen we eigenlijk, zo ervaar ik het wel, op dit moment de rekening voor gepresenteerd. En aan u de keuze hoe u daarmee om wil gaan. En daarnaast heb je dan een aantal inhoudelijke zaken, technische zaken, als de klimaatverandering, die leidt tot meer water. Het verhaal van meneer Hagens die zegt, dan zouden we dus niet zulke buizen moeten hebben, maar zulke buizen. Dan krijgen we nog steeds die rioloverstortproblemen, zodat we vuil water in schoon water brengen. Dat willen we niet meer. Dus we willen 2 aparte stelsels hebben. Want we willen niet die grote buizen, had ook veel geld gekost. En in het kader van de milieumaatregelen moeten we vooral zorgen dat we niet dat vuile water laten overstorten. Daarom doen we die investeringen. En het college realiseert zich heel goed dat we voor enorme investeringen staan. Maar het college realiseert zich ook heel goed dat we willen proberen om dat zo te doen dat we dat op de langere termijn op een verstandige manier doen. Dus dat we niet alle problemen, het tekort aan middelen, naar later door later aan de orde laten komen. Dus wij willen niet dat die reserve helemaal wordt uitgeput. Wij willen ook niet dat we steeds meer achterlopen op de wijze waarop we kunnen dekken. En daarom hebben wij dit scenario voorgesteld. Nou, dat is eigenlijk in een nutshell het verhaal. Dan hebben we ook nog het verhaal van vroeger kon het niet, want die BBV gaf die mogelijkheden niet om versneld af te schrijven. Nu kan het wel, gelukkig, arrest van Arnhem of Nijmegen. En nou, dat is eigenlijk een beetje het hele verhaal. En in deze explicatie hebben wij ook u willen uitleggen hoe het zit met die rentetoerekening en wat dat doet op het geheel. U krijgt uiteraard al deze sheets mee. Dan kan u het voor uzelf nog eens even nalezen. En dan hoop ik dat u voldoende ingrediënten heeft om in een volgende commissie- en raadsvergadering hier de juiste besluiten over te kunnen nemen. Voorzitter, dat was het. Dank u wel.
Wel, mevrouw Schep. Een laatste opmerking, meneer Roemers.
Ja, ik heb één opmerking over het rentepercentage wat gehanteerd wordt. In de keuze speelt die rente een hele belangrijke rol, dat renteverschil. En er wordt een percentage van 4,25 gehanteerd. En mij lijkt dat, in tegenstelling tot wat de heer Kruiswijk zei, een vrij hoog percentage. Want al die cijfers zijn exclusief de inflatie. Als je nu kijkt naar de laatste jaren, naar dat rentepercentage, kijkt naar het inflatiepercentage, dan ligt die rente aanzienlijk lager. En het hele verhaal dat die keuze die het college maakt is ontzettend gebaseerd op dat rentepercentage. En je zou je natuurlijk ook eens een verhaal kunnen voorstellen, dus plus dan ook die afschrijvingskosten, als je bijvoorbeeld eens een reële rente van 2 of 2,5% neemt, wat er dan uit zou komen. Ik weet niet of dat heel ingewikkeld is om dat door te rekenen, maar dan zou je kunnen zien wat daar de invloed van is.
Meneer Hagens.
Nou, inderdaad is er tegenwoordig wordt er een lager rentepercentage gehanteerd dan op het moment van het maken van dit kostendekkingsplan gangbaar was. Dat plan ligt er inderdaad sinds september al ter behandeling. Dus de cijfers zijn inderdaad gewijzigd. Ja, alles kan opnieuw doorgerekend worden, maar dat vergt wel heel veel inzet.
Nee, als het nee, maar dan, mijn idee was dat je dan een soort kon zien hoe gevoelig het voor dat rentepercentage was, hè, de keuze die je maakt. Maar als dat natuurlijk ontzettend veel nadigheid met zich meebrengt, ja, ik kan het niet beoordelen of dat heel ingewikkeld is.
Ik merk dat we toch aan een tweede termijn gaan beginnen, dus ik stel voor dat we dan eerst even schorsen en dan gaan we daarna verder. Ja? Goed. Ik heropen de vergadering. Als iedereen zijn plaats weer kan innemen, dan wil ik nu toch de behandeling van het agendapunt verbeterde riolingsplan ter informatie en oriëntatie beëindigen. Er is nog gevraagd om een doorrekening.
Nou, voorzitter, toch nog even van orde. De heer Wiedeman die liet net even een stuk zien waarin staat dat het na de besprekingen hier aangeboden zou kunnen worden aan de raad. Als het niet zo is, zegt dat dan. Wat ons betreft is het technisch uitgekristalliseerd, is het nu financieel helemaal helder gemaakt en is de keuze aan de politiek. En dat is de meest normale gedachte, dat je dat in de eerstkomende raadsvergadering zou kunnen doen.
Nou goed, het voorstel was om het eerst terug in de commissie te doen. Er is ook nog gevraagd om een doorrekening van het schema met een lagere rentepercentage. Nou, de wethouder wil dat toezeggen. En dat betekent dat het niet in april op de agenda kan, maar dat het dan in mei gaat worden. Het voorstel was om het eerst terug te krijgen in de commissie na de informatie- en oriëntatieronde. Het stond ook niet ter besluitvorming en meningsvorming nu op de agenda. Maar goed, het is natuurlijk aan de commissie zelf om dat te bepalen. Als de commissie dat anders wil, dan... de Partij van de Arbeid stelt dat voor. Graag ook de meningen van de anderen dan.
Voorzitter. Voor ons betreft, dat kan ook misschien in onze eerste termijn, kan het voorstel zoals het nu voor ligt ter besluitvorming naar de Raad.
Meneer Boeienk.
Ja, voorstel wat ons betreft niet. Wij vinden een essentieel verschil in de scenario's en de gedachtegang die erachter zitten. En daarvoor is het wezenlijk van belang dat we de gevoeligheid van het rentepercentage goed begrijpen op de keuze van deze scenario's. En... Dus wij vinden het bijzonder raar dat je op basis van een relatief hoog rentepercentage, wat een breekpunt heeft in de analyse tussen scenario 1 en 3, over tientallen jaren pas, dat je dat nu besluit om op basis daarvan, terwijl het een hoog rentepercentage is, dat scenario dan te gaan volgen. Terwijl je in eerste instantie veel meer gaat
afkrijgen. Het punt is duidelijk,
dus
meneer Boeienk.
Dat,
u wilt een commissie behandelen.
Onjuist om deze gronden nu in de zon door tastend besluit te nemen.
CDA, meneer Burger.
Dank u wel. Wat de CDA-fractie betreft hebben we voldoende technische discussie gevoerd. De financiële discussie vanavond met de scenario's. En wat ons betreft kan het naar de raad van volgende week.
Meneer Kruiswijk.
Ja, het kan zeker naar de raad van volgende keer. Ook omdat in het rentepercentage dat misschien wat te hoog is ten opzichte van het percentage dat je nu zou kiezen als je zou rekenen, dat wat hoger percentage ook aangeeft, dat het ook een beeld geeft van wat er gebeurt als ze over een paar jaar dat rentepercentage toch weer omhoog gaat. En dat is voorzichtig calculeren. Ik geloof niet dat de doorrekening met een lager rentepercentage tot een ander effect leidt dan dat je misschien een iets langere afschrijvingstermijn in het model kan kiezen. Een ietsje langere. Dus voor de politieke oordeel maakt het eigenlijk niet zoveel uit, ook als je kijkt naar de heffingspercentages die daar gevolg van zijn, van die verschillen. Dus ik denk dat het naar de raad van volgende aanstaande raad kan.
Dan constateer ik dat de commissie verdeeld is in zijn advies over het verdere proces. Partij van de Arbeid, D66, CDA en GroenLinks willen het direct naar de eerstkomende raadsvergadering toe. En de VVD wil het eerst terug in de commissie en dan ook met de nieuwe scenario's, met een ander rentepercentage op tafel. Meneer Boeienk.
Ja, ik wil er even aan toevoegen, voorzitter, dat het volledig gebruikelijk is dat als een van de fracties hier vindt dat het niet rijp voor behandeling in de Raad is, dat dan daarin wordt ingestemd. En als dat niet zo is, dan wil ik dat graag even duidelijk horen.
Even interruptie. We spreken hier natuurlijk wel over een compleet andere situatie. We hebben hier in de totaliteit, ik denk dat we hier ongeveer 6,5 uur en een half jaar over gesproken hebben. Het is ook een keer klaar, meneer Boeienk.
Meneer Westphal.
Nee, ik ben wel van mening van dat als een fractie de behoefte heeft om er nog een keer over te praten, dat we er altijd ruimte aan moeten geven. Dus in dit geval verandering van mening en schuiven we het graag door naar de volgende commissie.
Meneer Van Schie?
Dan kunnen we voortaan alle bespreekpunten van de raad wel afschaffen. Want volgens mij heb je in de raad het ultieme moment om de laatste besprekingen te doen. Het college de ultieme moment om de laatste informatie te leveren. Er is echt geen, wat ons betreft, geen enkele commissievergadering voor nodig. Het past ook niet in het schema van de opstelling, zoals de heer Boeing het zegt. En het past ook niet in wat u zegt. Als u zegt van in een commissievergadering er is één fractie die het in de raad wil bespreken, wordt het een bespreekpunt. Dat is een helder punt. Maar het gaat nu of het punt terug moet naar de commissie of dat het naar de raad kan als bespreekpunt. En wij zijn van mening dat het naar de raad kan als bespreekpunt. Ik heb gezegd waarom, dat was volgens mij helder en duidelijk. En volgens mij zou het college met een stuk moeten komen zodat dat rijp is om volgende week in de raad als bespreekpunt te worden gehanteerd.
Meneer Burger.
Ik kan de heer Van Schie volledig steunen.
Ja, dat constateer ik toch dat de commissie in Partij van de Arbeid, CDA, GroenLinks, in afwijking van het voorstel wat op tafel lag, het direct naar de raad willen. Ja, want dat is wel de situatie. En de VVD en ook wel D66 wil daar dan in meegaan om het voorstel wat lag, hè, om het naar een commissievergadering te doen, onder het onderdeel meningsvorming steunt. Meneer Boeien, ik wil nog een opmerking maken.
Ja, voorzitter, als nou de wethouder kan proberen om binnen een maand, binnen een paar weken eigenlijk, zodat we zo snel mogelijk kunnen doortasten. Want als daar zit helemaal geen probleem in ons, daar willen we best wel naar besluitvorming toe. Dat is helemaal geen issue. Het gaat er gewoon om dat ik wil begrijpen waarom dat scenario 1 al veel zo ongunstig is dan scenario 3. Dus daar gaat het mij om. En ik wil eigenlijk die doorrekening zien. Dat is het enige punt. En als dat in een aantal weken kan gebeuren, dan graag. Ik hoef er maar geen eindeloze hele discussie over te gaan voeren. Daarna is het inderdaad een politieke afweging, dat klopt. Maar dan heb ik wel nog een duidelijk beeld waarom ik niet voor scenario 1 moet kiezen. Daar gaat het mee om. En dat vraag ik.
Ja, ik wil dan een
ik heb nog één vraag.
Meneer Burger.
Het is ook wel zo dat nu een informatie- en oriëntatiepunt rechtstreeks naar de raad geleiden. Dat is natuurlijk ook niet zo gebruikelijk. En de meningsvorming heeft niet plaatsgevonden, dus op deze korte termijn dan het voortschrijdend inzicht, denk ik toch van ja, je zal dus eerst wel meningsvorming moeten hebben. Dus daardoor volg ik toch ja, de mening van van D66 en VVD, om dan toch eerst de meningsvorming te doen. Want zo is het procedureel wel altijd afgesproken.
Nou, dan concludeer ik toch dat het naar de commissie gaat op het onderdeel meningsvorming en dan kan het waarschijnlijk een vrij korte behandeling worden.
En mijn excuses voor de felle uitval naar de heer Boeing.
Goed, en dan wordt het wel mij. Omdat dan de informatie op tafel ligt met de doorrekening met een ander rentepercentage.
Mag ik dat antwoorden? Het kan niet in april, want er moet een stuk worden gemaakt door de heer Hagens. En daar heeft hij even tijd voor nodig. Dat heeft hij al gezegd. Dus dat kunnen wij niet gereed hebben voor april. Want dan had het nu al in de besluitvorming al in het college moeten zitten. Dus dat ga ik gewoon niet halen. En aangezien ik er veel waarde aan hecht dat u vooral met de juiste documentatie ook de juiste beslissingen neemt, zou ik graag een goed stuk willen presenteren. Zodat u daar in de commissie op een goede manier mee om kan gaan. Dus die ruimte moeten we gewoon met elkaar wel nemen. En dan wordt het de commissie en de raad van mij. Maar dat is nog niet zeker wat de commissie neemt. Ja, dat is zo. U maakt in feite uw eigen agenda. Maar dan kan ik alleen maar zeggen, ik kan het u niet aanleveren om het in de commissie van april te behandelen.
Meneer Kruiswijk.
Nou, het zou loopt nog een kleine vraag. Kunt u dan ook de kosten aangeven die met die extra rekenexercitie gemoeid zijn? Want ik neem aan dat Arcadis weer ingeschakeld moet worden daarvoor. Dat hoeft niet? Oh, oké. Okay. Nou, dat valt mee. Oh.
Dan komen wij nu toe aan agenda punt 13. Het is de leden van de commissie bestuur en middelen natuurlijk vrij om nog te blijven. Het project N206A4, naar aanleiding van een collegebrief. En dat is geagendeerd op verzoek van de VVD. Wie mag ik het woord geven van de VVD? Meneer Boeink.
Ja, voorzitter, wij hebben eigenlijk hebben een keurige brief gekregen van het college met de beantwoording hoe ver ze zijn omgegaan met de motie die wij vlak voor de zomer hebben aangenomen in het kader van de 205 A4, geloof ik, moet ik inmiddels zeggen. We moeten even aan wennen. Het was 205, 206, maar het is nu 205 A4 geworden. In de juiste taal. Wij hebben daarbij echter wat onduidelijkheid bij punt 3, de vervolgstudie, de planstudie in twee stappen. En wij zouden eigenlijk willen weten, dat is pagina 2, wij willen eigenlijk weten of u, want u staat dat u eigenlijk alleen de nieuwe varianten op het hoofdlijn gaat onderzoeken. En als ik goed begrijp zijn dat de vier varianten van ontsluitingen ten noorden van Hillegom en ten zuiden van Bennenhoek. En wij vroegen ons af of u nou terugkomt op de motie zoals we hebben ingediend, waarin wij ook hebben gesteld dat wij duidelijkheid willen hebben waarom een 207-205 ontsluiting niet ons probleem oplost. En eigenlijk, en dat is natuurlijk afgelopen maanden ook ontstaan, er is ook altijd sprake geweest sinds 2008 van de zogenaamde kleine maatregelen. En dat is recent ook nog door andere mensen benadrukt dat dat ook een variant zou kunnen zijn. Of nou die twee varianten wel gewoon opnieuw worden doorgerekend op hun effectiviteit. Want die twee zijn gefaald in het rapportage wegens dat zij niet effectief zouden zijn. Nou, dan vind ik eigenlijk toch heel belangrijk dat we toch in deze komende studie, als die gaat komen, toch nog eens even goed vaststellen met de huidige inzichten of die twee varianten inderdaad niet effectief zijn. En dat wil ik eigenlijk de wethouder vragen of zij de motie dus in die zin ook heeft geïnterpreteerd.
Meneer Burger.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik ben eigenlijk wel blij dat de VVD om agendering heeft gevraagd. Want de vragen die de heer Boeink stelt, die houden ons ook bezig. Met name inderdaad het deel van die motie die in juli is aanvaard over de, en dat staat er letterlijk ook in, dat de gemeente sprak toen uit dat een tweede cijfermatige actualisatie toetsing van de middenvariant 207-206 gewenst is om nogmaals te bezien of deze variant als alternatief kan dienen of dat de noordelijke variant als enige optie overblijft. Nou, ik kijk uit datgene wat ik uit de brief concludeer, dan heeft u het over een viertal varianten, maar die allemaal binnen die marge van die noordelijke zitten, volgens mij. Terwijl bijvoorbeeld ook, pas geleden, en dat is u ook bekend, er is een rapportage aangeboden door NOG Beter, waarin bijvoorbeeld een variant wordt aangereikt om dat vanaf zeg maar meer over Hillegoms gebied te geleiden langs het station. Dat is ook een variant die ook al eerder aan de orde is geweest. Dat lijkt me nou juist een variant om mee te nemen in alle studies die er nog moeten gaan plaatsvinden. Want ik vind, ja, dat lijkt me ook een reële optie. Het is me inmiddels ook opgevallen dat de naamgeving van het hele project is veranderd in N206A4. Zou de wethouder mij kunnen uitleggen waarom dat ineens zo uit de lucht komt vallen misschien? Ik weet het niet. Maar de naamgeving is gewijzigd. En dan heb ik nog een andere leuke opvallend gegeven. Al op 3 februari heeft de gedeputeerde van Zuid-Holland, ik zeg met name Zuid-Holland, een brief verzonden met daarin zeg maar ook datgene wat in het breedbestuurlijk overleg is besproken. En die brief werd gericht aan de leden van de raden van Hillegom, hier Noordwijkerhout en nog het hele rijtje wat erbij hoort. U maakt in uw brief van 7 februari gericht aan de raad, dus uw brief van de namens het college, ook melding van een brief die van de provincie nog moet komen. Die kwam inderdaad ongeveer 3 weken daarna. En wat schetst mijn verbazing? Die brief die Zuid-Holland heeft verstuurd is bijna identiek aan de brief die Noord-Holland heeft verzonden. Op de textuele aanpassingen na dan. En die is dan gericht aan de colleges van BNW en van de gemeente in Zuid-Kennemerland. Ik denk, dat kan op zich natuurlijk wel, maar is het niet juister om die provinciebrief aan de leden van de gemeenteraden te sturen, lijkt mij. Ik hoop dat u dat bij de provincie aan de orde kunt vragen. Want het is ook, de brieven zijn bijna hetzelfde, alleen in de adressering veranderd. Zuid-Holland, Noord-Holland trekt dus niet één lijn in dat opzicht. Ja, ik kan gezien de tijdstip van de avond nog wel even doorgaan, maar ik denk dat ik nu even genoeg heb gezegd.
Meneer Kruiswijk.
Ik hoor nou weer een nieuwe variant. Hè. We hebben varianten van de wethouder gehad, dat waren er een stuk of 6 of 8. En we horen nou nog beter. Nou, GroenLinks heeft daar ook veel interesse in die varianten. Het gaat natuurlijk wel om welk probleem wil je oplossen. Als je puur het probleem van vogelenzang wil oplossen, wat eigenlijk de insteek oorspronkelijk was om te denken over een weg, dan lost die meest zuidelijke variant echt weinig op voor ons. Maar de verkeersproblematiek is natuurlijk breder dan alleen dat. En vanuit het GroenLinks standpunt, wij hebben natuurlijk ook niet stilgezeten de afgelopen maanden, gekeken naar de effecten van die verschillende varianten. En dan is het eigenlijk tamelijk duidelijk dat qua landschap en milieu en natuur, dat alleen de zuidelijkste en de nog beter ideeën, dat mogelijk verstandige zetten zijn om een deel van de verkeersproblematiek op te lossen, die overigens een stuk minder is dan wij bij het begin van die hele exercitie dachten in verband met economische teruggang, voorspellingen over woningbouw, et cetera.
Ik zat al een tijdje met mijn vinger omhoog voor de introductie.
Meneer Burger.
Ja, aan de heer Kruiswijk. U zegt dat die ene variant geen oplossing zou bieden voor vogelzang en Bennenbroek. Dat zal nog moeten blijken in de praktijk. Want kijk, u kan dat standpunt aanhangen. Het kan ook een hele andere kant op gaan. Dat zal uit de studie moeten blijken. Want de mening die u heeft, daar ben ik nog niet zo van overtuigd of dat zo is.
Ik heb mijn mening gebaseerd op studies. Maar die zijn inderdaad alweer 15 jaar oud of 12 jaar oud.
Meneer Van Schie.
Voorzitter, in mijn Noordwijk-Roudse tijd lagen er ook 6 varianten, maar die lagen allemaal op Zuid-Hollands gebied. En daarvan was de aansluiting Ruigehoek, Kalle Sandsteensfabriek, oftewel 205, 207, was degene waar ik altijd achter heb gestaan en waar ik nu ook nog steeds achter sta. Want wat ik hier helemaal niet hoor, ik hoor alleen maar een oplossing van verkeersproblematiek in Vogelenzang, wat ik hier helemaal niet hoor en wat ik bij de Dorpsraad niet hoorde en waar meneer Burger ook zijn mond over hield, is dat welke weg wij ook kiezen, we de Vogelenzangse weg kunnen afsluiten voor doorgaand vrachtverkeer. En dat is het grootste probleem in Vogelenzang. En dat hoor ik niemand zeggen. En daarom brul ik het hier nog maar een keer. Welke weg er ook komt. We zouden Bennenbroek, of die nou door mijn voortuin gaat. Want ik ben een Nimji, just in mijn front yard. Of hij komt via de Ruigehoek. We kunnen de weg in Vogelenzang afsluiten voor doorgaand vrachtverkeer. Dat kunnen we nu niet. En dat is volgens mij de main problem.
Meneer Van Schie, als ik mag, voorzitter. U heeft het mij misschien niet horen zeggen, maar u weet donders goed dat ik dat ook ondersteun. En misschien dat ik het nu even moet zeggen. Het is inderdaad ook een van de redenen om inderdaad dit pad op te gaan. Maar omdat nu, ja, welke variant het ook wordt, die mogelijkheid hebben we straks wel. Dus wat u zegt klopt. Misschien dat u nu tevreden bent dat ik het eens een keer heb gezegd.
Nou, ik had liever dat u het gezegd had op de vergadering van de Dorpsraad. Want daar hulde u in een oorverdovend stilzwijgen over dat punt. En dus heb ik het toen maar weer gezegd. En ik zeg het hier nog een keer. En ik denk dat dat echt het belangrijkste is. Wethouder, ik wens u daar veel succes mee met het realiseren van welke weg bezuiden Bennenbroek dan ook.
Ik zal morgen een e-mail sturen naar al die mensen. En dan kunnen ze meteen de fragmenten luisteren. En dan kunnen ze alsnog horen dat ik het heb gezegd.
Meneer Boeienk.
Ja, voorzitter, dan wil ik toch nu aan de PvdA vragen hoe zij dan, want u zegt letterlijk welke variant ook ter sprake is. Dus u maakt het niks uit of het door het Bennenbroeksbos doorsneden wordt en daar langs de kern van Bennenbroek een weg wordt aangelegd.
Nee, dat heb ik niet gezegd, maar hij mag wel door mijn voortuin. En dat wil niet zeggen dat hij dan meteen bos in moet draaien. Dan kan hij ook nog voor het bos wegdraaien. Wat dat betreft ben ik ervaringsdeskundige, want ik woon op die plek. En als die wordt uitgevoerd zoals die uitgevoerd zou worden, niet door het bos gaan, maar onder de Leidse Vaart door, onder de spoor door, nou dan zie ik hem niet en dan hoor ik hem niet. Er zijn een paar bollenjongens die daar, dat zijn trouwens ook nog oud-leerlingen van mij die daar zitten, die daar hun land verliezen. En dat is wel heel jammer voor die mensen. Maar er moet een oplossing komen voor de Vogelenzangse weg. En als dan ook de Oost-West-verkeersproblematiek in feite voor ons de Noord-Zuid-problematiek wordt opgelost, zou ik daar heel content mee zijn. Maar ik heb op die avond in Vogelenzang ook gezegd, waarschijnlijk zal het zo lang gaan duren dat mijn kiezen geen zeer meer doen als er wordt gegraven. Zo lang zal het waarschijnlijk duren.
Voorzitter, de heer Van Schie, hij mag dus wat u betreft door uw voortuin komen. Ik wil u eraan herinneren dat Nee, dat de Partij van de Arbeid ook die motie heeft ondersteund, hoor. En dan ook die ene variant, zeg maar die meest noordelijke, nou ook niet bepaald als de meest optimale variant bestempeld.
Ik heb twee dingen gezegd. Eén van die dingen is dat die door mijn voortuin zou mogen komen. Dat is mijn persoonlijke insteek. De Partij van de Arbeid staat voor 205-207. Dat is de Ruige Hoek, kalkzandsteenfabriek. Dat is het Partij van de Arbeid standpunt. En dat ik hier een persoonlijke uitlating doe, dat mag u verder inschatten zoals u zelf wilt. Maar die is gebaseerd op het feit dat ik vind dat er hoognodig, al meer dan 40 jaar trouwens, een oplossing zou moeten zijn voor vogelzang. Voor de Zilk hebben we het aardig kunnen regelen, maar voor vogelzang helaas nog niet.
Nou, dan denk ik dat we niet zo heel veel van mening verschillen.
Meneer Westphal.
Ik heb geen opmerkingen.
Mevrouw Verstralen? Nee. Mevrouw Schep?
Ja, dank u wel, voorzitter. Om even aan te sluiten bij de persoonlijke mening van de heer Van Schie. Maar dat heb ik ook in de toelichting in Bennebroek gezegd. Het gaat eigenlijk om twee zaken en dat is inderdaad de grote vrachtwagenproblematiek. En die is er in Vogelenzang en die is ook in Bennebroek. Maar het gaat ook om meer mensen die wonen in de regio. En dan gaat het om grote woningbouwlocaties, weliswaar niet de geplande van de Haarlemmermeer, maar wel op andere plekken. En ook in de Greenpoort. En als je het dan hebt over 20.000 zeg maar woningen, hè, als we dan even rekenen dat er geloof ik in Bloemendaal zo'n 8.000 zijn, dan heb je het over een omvang van een drie keer Bloemendaal. En dat wordt wel eens vergeten. En dat is best wel heel erg veel. En dat maakt dat mensen naar hun werk gaan, dat ze op en neer rijden en dat gaat allemaal door dit gebied. De problematiek is er dus al en dat kunt u ook in die rapporten zien. Maar die neemt nog alleen maar toe. Dat toenemen van die woningbouwlocaties, dat zal heel nadrukkelijk door de Haarlemmermeer ook in een nieuwe versie onder de loep worden genomen. En dan refereer ik even aan waar we nu mee bezig zijn en waar ik u over heb geïnformeerd. Dat is die pre-planstudie die nu wordt gedaan. En waarom wordt er een pre-planstudie gedaan? Die wordt gedaan omdat de minister heeft gezegd, wij hebben op dit moment nog geen geld vanuit de MIRT. In deze provincie zijn er nog twee andere Oost-West varianten die ook heel erg belangrijk zijn. Dat is de West-Friesiaweg die Alkmaar verbindt met zeg maar West-Friesland. En dat is de verbinding tussen Velsen en Zaandam. Ook een hoog op de lijst staande verbinding. Heel Noord-Holland is slecht Oost-West verbonden. Alles loopt Noord-Zuid. En ook zeg maar gedeputeerden gaan creatief denken. Hoe kan ik dan iets tot een oplossing brengen? En toen is samen met de minister bedacht dat deze weg heel goed in het verband samen met de SMES, dat heb ik u ook uitgelegd, de ontwikkelingen rond Schiphol, hè, dus de Amsterdamregio, Schiphol, daarin een combinatie wordt gezocht. En zo is de weg ook veranderd van 206-207 naar A4-206. Ja, dus hij gaat nu verder door en gaat een grotere rol spelen in de metropoolregio Amsterdam en ontwikkelingen rond Schiphol, Hoofddorp, de Haarlemmermeer en deze kant op. Dat is op zich, denk ik, voor de haalbaarheid van de weg ook een goede constructie, maar dat moet nu worden onderzocht. En de Haarlemmermeer en de stadsregio Amsterdam, die dus Haarlemmermeer neemt een positie in die stadsregio Amsterdam, die hebben gezegd, wij willen eigenlijk die onzekerheden die er nu zijn over allerlei varianten en dat mensen zich zorgen maken in dat gebied, die willen wij eigenlijk zo snel mogelijk helder krijgen. Dus wij stellen geld beschikbaar om alvast een soort pre-planstudie te doen. Nou, dat is datgene wat nu gaat gebeuren. En ik zou u ook graag willen vertellen hoe dat precies in elkaar zit. Maar ik weet ook niet meer dan wat in die brief staat. En dat is nog een grote lijnenverhaal. Ik wil ook heel duidelijk weten van hoe zit nou dat plan van aanpak exact in elkaar. En hoe zit dat nou, in welke maand gaan we wat doen en wat gebeurt er allemaal. Ik weet net als u die grote lijnen. Ik weet wel dat de ambtenaren nu, en dat heb ik u ook verteld, waar ik blij mee ben, dat er ook een ambtelijk overleg is nu in Noord-Holland. En het is eigenlijk heel vervelend dat Noord- en Zuid-Holland dan, ik denk dat het gewoon een kleine omissie is, niet de brief naar de colleges hebben gestuurd, want niet naar de raadsleden, want het was de bedoeling dat die brief naar de raadsleden zou zijn. Dus ik was ook verbaasd. Ik vind het ook vervelend dat zo'n brief in Zuid-Holland al op 3 februari op de deurmat ligt bij de raadsleden en bij ons nog langer moet duren. Maar dat heb ik niet in de hand, want ik ga over veel dingen, maar niet over de provincie. Die heeft toch een eigenstandige bevoegdheid in deze. En de provincie is ook degene die u daarop moet aanspreken. Mij mag u aanspreken om voor Bloemendaal de juiste dingen te doen en uw motie uit te voeren. En dat doe ik ook. Dat hebben we ook iedere keer weer naar voren gebracht. Daar zitten ook weer de varianten in die ik al in het eerder stadium naar voren heb gebracht. In het allereerste overleg, waarin zeg maar de verbinding naar Hillegom zit, naar het station. En ook die tussenvariant. Dus wat het uiteindelijk gaat worden, dat kan ik u nog niet zeggen. Maar wel dat het zo is dat ik me er volledig voor inzet om die weg op de juiste plaats ingepast te krijgen, zodat het zowel voor Vogelenzang als voor Bennebroek een goede optie wordt. Maar u moet mij even de tijd geven om dat uit te werken. Ik denk dat ik daar. En dan even nog over dat nog beter. Ik vertelde dat ook in Bennebroek. Ik heb dat rapport heel nadrukkelijk doorgelezen. En in dat rapport ontbreken helemaal alle problemen die in Noord-Holland liggen. Dat rapport is alleen maar gericht op Zuid-Holland. Dat werd door mevrouw Roos ook beaamd, wat ik heel prettig vond. En zij zei, ik kom nog met een noordelijke Noord-Holland variant, kom ik bij u terug. En ik heb gezegd, nou, ik ben heel benieuwd wat u mij daar vertellen gaat. Want het is dus een onevenwichtig rapport. Als je voor zo'n weg alleen maar kijkt naar de problematiek en de oplossingsgerichtheid, als je dan alleen Zuid-Holland onder de loep neemt. Dus ik wil dat nog wel eens zien. Uiteraard heb ik alle opties die door groepen naar voren zijn gebracht, doorgestuurd naar de ambtenaren en de gemeente die betrokken zijn in het geheel, om die mee te nemen in dat onderzoek. En er is een instrument voor ontwikkeld om al die zaken te gaan doorrekenen. Hoe dat precies gaat, ja, dat weet ik technisch natuurlijk ook niet. Hè, maar ik ga ervan uit dat dat goed zal komen. Nou, voorzitter, ik denk dat dit het is. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Schep. In de reactie, in de tweede termijn, meneer Boeink.
Ja, voorzitter, ik hoor nog niet heel erg scherp dat u als wethouder nadrukkelijk heeft neergelegd die 207-206. Heeft u dat nou daar neergelegd of niet?
Mevrouw Schep.
U heeft het over, dat heb ik daar neergelegd, want die motie is ook aangenomen. Dus ik ga ervan uit dat dat op een goede manier wordt meegenomen. Want dat zit in die totale berekening van al die verkeersbewegingen. Dan kunt u zien welk effect heeft de weg die u bedoelt. Hè, dat een goede optie zou zijn, u bedoelt hem ook. Maar u vergeet daarbij dat er in de loop der tijd in Zuid-Holland al een aantal nieuwe ontwikkelingen zijn geweest. Nieuwe wegen aangelegd, nieuwe verbindingen gemaakt, waardoor er een hele andere berekening en een hele andere positie van de 206-207 komt. En die krijgt u. Dat komt er gewoon uitrollen, daar ben ik van overtuigd. En dat heb ik ook zo naar voren gebracht.
Ja, dus concludeert, uw verwachting is dat dat wordt gedaan?
Mijn verwachting is dat dat wordt gedaan.
Meneer Van Schie.
Ja, voorzitter, ik heb die ontwikkeling natuurlijk ook gevolgd en al die wegvoorstellen die er in Zuid-Holland liggen. Maar ik wil toch nog één partij noemen die zich er ook voor inspant om diezelfde weg die ik bedoel te realiseren. En dat is de Keukenhof. En de Keukenhof is een bron van enorme stagnatie in de verkeersstromen in de Bollestreek. Als de Keukenhof open is, dan staat er zelfs al een file op de A4... zo ongeveer vanaf voorbij Nieuw-Vennep tot in Lisse aan toe. En als die weg er zou komen, dan kan daar in ieder geval een kortsluiting komen voor de manifestatie van de Keukenhof. En ik heb ook begrepen dat de Keukenhof plannen heeft om jaarlijks open te blijven. Nou, dan daarmee heeft Keukenhof ook aangegeven dat ze bereid zijn een deel ook voor wat het waard is mee te betalen. Dus dat is voor mij toch ook wel een belangrijke factor om die weg in beeld te houden. En overigens, Ook ter herinnering in deze zaal, in de tijd dat ik in Noordwijkerhout politiek actief was, had Zuid-Holland alles gedaan om de afspraken die gemaakt waren tussen Noord- en Zuid-Holland, om diezelfde weg door te trekken naar de Randweg, om dat voor elkaar te krijgen. En daardoor zijn de onderhandelingen en de verhoudingen tussen Noord- en Zuid-Holland jarenlang verstoord geweest. En die zijn nu weer op orde. En het is wat mij betreft een hele goede zaak om die verhoudingen te koesteren. Want daar hebben wij als Noord-Holland alleen maar voordeel bij. En nogmaals, wethouder, ik wens u sterkte met uw pogingen om daar in dat grote geheel iets goeds van te maken.
Meneer Burger? Meneer Kruiswijk? Niet. Oké, dan komen we bij het volgende agendapunt. En dat is agendapunt 14. U hebt vorige week rondgedeeld gekregen stand van zaken van de projecten van 15 maart 2012. Daar nog opmerkingen over, meneer Burger?
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, de wethouder is er niet, maar ik stel toch de vraag maar. Dat gaat over het project nummer 7, Binnenbroek, Oude Kern. En dan relateer ik het even aan het collegebesluit van 13 maart over het toepassen van de verordening interactieve beleidsvorming bij de bestemmingsplan wat er nog voor de Oude Kern Binnenbroek moet komen. U heeft daar toen een besluit genomen, naar aanleiding ook van de zitting van de rechtbank op 21 februari. En als punt 1 zet u daar neer dat terecht geen inspraak op grond van de verordening is verleend op de totstandkoming van de herziene visie Oude Kern Binnenbroek. En toen dacht ik van nou, het woord terecht, dat triggerde mij. En ik denk van ja, waarom, wat is de achtergrond om dit op die manier te beslissen als college? Dat u het terecht vindt, want dat moet op ergens op gebaseerd zijn, wetende dat er nog een uitspraak van de rechtbank moet komen in april. Dan zal wethouder Schep waarschijnlijk geen antwoord misschien kunnen geven. En anders zou ik het gewoon echt schriftelijk willen hebben.
Mevrouw Schep.
Voorzitter, ik wil dit graag bij mijn collega neerleggen en aan hem vragen om u daar schriftelijk over op te antwoorden. Dank u wel.
Dank u wel. Verder over niets? Nee? Dan komen we nu bij agenda punt de nummers. 15 mededelingen van het college van BMW.
Ik vroeg me af, heb ik al eens mededelingen gedaan over de windmolens? Ja? Nou, dan hoeft dat niet. Ja, maar vooral omdat er op het ogenblik deze week een advertentie is verschenen in het Zandvoorter, de windmolens op zee. Nou, wat u ziet is dat gemeenten proberen om die zo ver mogelijk naar achter te krijgen. Met name de gemeenten Zandvoort en Noordwijk die denken dat het een negatieve invloed heeft op het toerisme. En voor die gemeenten is dat van groot economisch belang. En daarnaast zijn er ook ondernemers die daar in actie zijn gekomen om te proberen om die doelen te bereiken. En wij hebben als gemeente Bloemendaal gezegd, wij zijn wel solidair met deze gemeente om te zien of die molens naar achteren kunnen, want dan zie je er toch wat minder van. Aan de andere kant vind ik het ook heel erg belangrijk dat er een onderzoek wordt gedaan en dat heb ik aan de heer Van Run gevraagd, aan de gedeputeerde. Die zegt, ja, het staat nu eenmaal in ons coalitieprogramma van de Staten, hè, dat wij die windmolens op zee wel willen en op land niet. Dus ik steun u niet in uw strijd tegen de windmolens. Wij hebben overigens, de gemeente hebben overigens ook gezegd, wij vinden de windmolens uit milieuoogpunt prima. Hè, en dat daar geen energie wordt opgewekt ook. Maar alleen vanuit economisch perspectief, toerisme minder. Wij willen wel graag een onderzoek waaruit duidelijk zou worden of dat inderdaad het geval is. Of het wel zo is dat mensen, toeristen, inderdaad wegblijven als de windmolens in de zee staan. Als dat onderzoek daar helderheid in zou verschaffen, dat zou een boel procedure beperken. Dus dat heb ik aan de heer Van Run gevraagd en hij heeft toegezegd dat hij zal kijken of die mogelijkheid bestaat. Voorzitter, dat waren mijn mededelingen en voor de rest heb ik ze niet. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Schep. Dank u wel, commissie. We zijn, het is 10:45 en we zijn toe aan de sluiting van de vergadering. Hartelijk dank.